Goedemorgen allemaal. Het is alweer een tijdje geleden dat we elkaar hebben gezien. Dat was nog in het oude jaar. Maar goed, we gaan met het nieuwe seizoen beginnen en we gaan eigenlijk verder met het onderwerp waar we al mee bezig waren, de eindbestemming van de mens. En we zijn al heel wat onderwerpen daarin afgegaan en we zijn blijven steken bij het onderwerp om eens te beschouwen de alverzoeningsleer zoals die door Knoch naar voren is gebracht en waar velen in de wereld, ook in Nederland, Knoch in zijn gevolgd als een antwoord op wat is de eindbestemming van de mens. Het gaat mij nou niet zozeer om die theorie aan te vallen, maar het gaat mij er meer om met elkaar eens te kijken wat ze leren en juist in die Bijbelgedeelte te ontdekken wat de Bijbel ons juist daarin naar voren brengt. Vandaag willen we stilstaan bij 1 Korinthe 15. Zoek dat maar op alvast. 1 Korinthe 15. Je zou kunnen zeggen het opstandingshoofdstuk van Paulus in de eerste Korinthebrief. 1 Korinthe hoofdstuk 15. En dan willen we in het bijzonder stilstaan in 1 Korinthe 15 bij de versen 20 tot en met 28. Dat gaan we maar eens lezen. 1 Korinthe 15 vers 20. Maar nu Christus is opgewekt uit de doden, als eersteling van hen die ontslapen zijn. Want terwijl de dood er is door een mens, is ook de opstanding der doden door een mens. Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Maar ieder in zijn rangorde. Christus als eersteling, vervolgens die van Christus zijn bij zijn komst, daarna het einde, wanneer hij het koningschap aan God de Vader overdraagt, wanneer hij alle heerschappij, alle macht en kracht ontroond zal hebben. Want hij moet als koning heersen, totdat hij al zijn vijanden onder zijn voeten gelegd heeft. De laatste vijand die ontroond wordt, is de dood. Want alles heeft hij aan zijn voeten onderworpen. Maar wanneer hij zegt dat alles onderworpen is, is blijkbaar hij uitgezonderd die hem alles onderworpen heeft. Wanneer alles hem onderworpen is, zal ook de Zoon zichzelf aan hem onderwerpen die hem alles onderworpen heeft, omdat God zij alles in allen. Ja, dit gedeelte is juist voor velen die de alverzoeningsleer aanhangen een heel geliefd gedeelte en wordt ook vaak aangehaald. Men leert daarin een aantal zaken die er niet staan, maar die men nodig heeft om de alverzoeningsleer overeind te houden. Men leest namelijk in vers 23 aan het eind, waar het woordje einde staat, leest men in, dat is de overgang van 23 naar 24, als er staat daarna het einde, dan leest men daarin dat dat betekent de voleinding der eeuwen. Dat woordje einde is volgens hen het woord, geeft de betekenis van het woord voleinding. En dat is volgens hen een extra aion. En dat is een uitvinding van de alverzoeningsleer. Dat zullen we vandaag zien. Dat is een kapstok waaraan men de alverzoeningsleer aan ophangt. Men klemt, en dat moet je proberen te vatten, men klemt tussen het regeren van de Heer Jezus Christus in de toekomende aion. Dus gedurende die 1000 jaar na zijn wederkomst, als hij 1000 jaar op aarde zal zijn, dan klemt men tussen die regering van 1000 jaar van Christus die wedergekomen is, en het overgeven, het overdragen van het koningschap aan God de Vader, klemt men een extra aion in. Een extra aion waarin Christus wederom nog eens gaat regeren en wederom nog eens alles volgens hen gaat onderwerpen. Waarbij de laatste vijand die onderworpen wordt volgens de Alvernisleer de tweede dood is. En we lezen dan vervolgens ook in vers 26. De laatste vijand die ontroond wordt is, er staat aan de dood, maar zij maken daarvan. De laatste vijand die ontroond wordt is de tweede dood, want alles heeft hij aan zijn voeten onderworpen. Kunt u dat volgen? Nou, men gaat ervan uit. Hoe is men nu tot die gedachte gekomen om dat in te leggen hier in dit schriftgedeelte? Ja, dat komt omdat men ervan uitgaat, zoals bijna iedereen, behalve ik dan misschien, dat alle mensen straks staan voor de grote witte troon. En men leert dan, evenals, ik zou zeggen, alle anderen, dat alle ongelovigen die daar staan en die niet gevonden worden in het boek des levens, dat die dan verworpen zullen worden in de tweede dood, de poel des vuurs. Zoals u weet geloof ik dat niet. En waarom ik dat niet geloof, dan zou ik zeggen, lees dan de laatste brochure, het laatste oordeel die daar nu op tafel ligt. Maar volgens mij staan voor de grote witte troon helemaal geen ongelovigen, maar staan daar gelovigen. En zoals we elkaar hebben gezien, staan daar afvallig geworden gelovigen. En niet zomaar afvallig geworden gelovigen, maar afvallige gelovigen van het volk van Israël. Het zijn daar gelovigen die geoordeeld worden naar hun werken. En nauwgezet wordt nagegaan door de Heer Jezus Christus of zij staan in het boek des levens. Het zijn afvallig geworden Israëlieten die hun knie voor de antichrist en voor zijn beeld dat opgericht is, hebben gebogen. Ze hebben het merkteken van het beest gedragen. En zij worden dus beoordeeld en nauwkeurig wordt nagegaan aan de hand van hun werken en wordt nagegaan of ze in het boek des levens staan. En als zij daarin staan, wat gebeurt er dan mee? Ook al hebben ze hun knie voor het beest gebogen. En misschien zijn ze zelfs gekomen tot het dragen van het merkteken. En misschien hebben ze zich vergrepen wel aan medegelovigen die vervolgd zijn en verdrukt zijn. Maar als zij staan in het boek des levens, dan kan Christus zichzelf niet verloochenen. En wat zal hij dan doen? Dan zal hij ook hen behouden doen worden en hen niet werpen in die pool des vuurs, de tweede dood. Ja, van ongelovigen hoef je natuurlijk nooit na te gaan of ze wel of niet staan in het boek des levens, want dan weet je van tevoren al dat zij daar niet in staan. Maar van afvallige gelovigen, ja, daar weet je het niet van. Wat zijn ze nu? Is het nu vlees of is het nou vis? Is het nou hond of is het kuit? Zijn ze nou waarachtig gelovig geweest of niet? Zijn ze nou ooit in hun leven tot Christus gekomen of niet? Je uitleg aan hun werken is het moeilijk te beoordelen. Daarom moet alles nauwkeurig worden nagegaan. Want ik kan me zo voorstellen dat in de grote verdrukking, dat als daar de verleiding is en de druk en de vervolging groot wordt, dat er dan toch ook heel wat een gelovigen zouden zijn en zullen zijn, ja, die zich toch maar dat merkteken van het beest nemen. Want ze lijden honger en anders word je vervolgd. En als je dat merkteken neemt, dan heb je eten. Maar met het hart en ziel eigenlijk hangen ze dat beest helemaal niet aan. Maar ze lopen mee. En zo goed als vandaag de dag ook onder de gelovigen in menige kerk en kring zijn er ook altijd meelopers. Onder Israël, toen Israël uittoog uit Egypte land, waren er ook talloze meelopers. En de Heer waarschuwt ons continu voor die meelopers, want je hebt er niks van. En zo zullen in de grote bedoeling ook meelopers zijn. Die net doen alsof. Die hun knie buigen voor het beeld. Maar in hart denken, nou, het is goed. He? Ik speel wel een eventjes toneel. He? Maar dan heb ik in ieder geval brood op de plank.
En dan wordt niet verdrukt en vervolgd.
Maar de Heer, wij kunnen het hart niet aanzien, maar de Heer ziet het hart aan. En de Heer beoordeelt deze afvallig geworden Israëlieten uit de grote verdrukking. En voor hen geldt hetzelfde principe dat Paulus ook ten aanzien van ons uitlegt in 2 Timotheus 2. Laten we maar eens gaan naar 2 Timotheus 2. En dan gaan we lezen vanaf vers 11. Waar staat: het woord is betrouwbaar. Immers, indien wij met hem gestorven zijn, zullen wij ook met hem leven. Nu krijg je wat anders, vers 12. Indien wij volharden, zullen wij ook met hem als koningen heersen. Dan krijg je nog wat anders. Indien wij hem zullen verloochenen, zal ook hij ons verloochenen. En nog wat anders. Indien wij ontrouw zijn, hij blijft getrouw, want zichzelf verloochenen kan hij niet. Wat houdt dit voor ons? Want dit is een brief geschreven aan ons. Aan het lichaam van Christus. Wat staat hier eigenlijk allemaal? Hier staat: als wij met Christus gestorven zijn, dan zullen we met hem leven. Dat staat als een paal boven water. Heb je Christus leren kennen, dan is dat een feit. Dan zal je ook met hem leven. Maar als wij nou eens niet volharden in het leven, niet volhouden, volharden is een ander woord voor volhouden. Als we nou niet volhouden in het geloof, niet volharden tot het einde toe, wat zal er dan gebeuren? Dan zullen wij met hem niet als koningen heersen. Volharden wij, staat er in de tekst, vers 12. Indien wij volharden, zullen wij ook met hem als koningen heersen. Maar indien wij hem zullen verloochenen, zal hij ook ons verloochenen. Wat houdt dat in? Dan gaat het loon je neus voorbij. Dan gaat de kroon je neus voorbij. Dan gaat de prijs je neus voorbij. Die wordt je niet uitgereikt. Je zal dan niet met Christus als koningen heersen. Indien wij ontrouw zijn, dan ben je dus ontrouw. Hij blijft tot trouw, want zichzelf geloven, dat kan hij niet. Als je eenmaal gekocht en betaald bent door hem, dan ben je van hem. Ook al ben je een ongehoorzaam kind. Ook al verhard je het geloof niet. Ook al geef je de bruid eraan. Ook al ben je nog zo ontrouw. Hij kan zichzelf niet verloven. Dat geldt voor ons. Dat geldt ook voor die gemeente van Israël. Die ook moeten volharden. In de grote verdrukking. Tot het einde. Tot het einde van de grote verdrukking. Als Christus wederkomt. En er zullen er zijn die niet volharden, die ontrouw zijn. Maar zichzelf verloven, dat kan hij niet. En voor de grote witte troon, als daar die overige doden daar staan uit Israël. Die hun knie dus wel hebben gebogen. Voor het beeld van het beest. Die zijn merkteken wel hebben gedragen. Ja, die zullen daar worden beoordeeld. En de Heer kan zichzelf niet verloochenen. Het is bijzonder dat als je hier dat leest over: zullen wij ook met hem als koningen heersen? In welke sfeer, om zo maar te spreken, zullen wij met Christus als koning heersen? Op aarde? Nee. In de hemelen? Nee. Waar? In de hemel der hemelen, in het bovenhemelse. In de toekomende eeuw. En wat zullen we daar doen? Daar zullen we die veelkleurige wijsheid Gods bekendmaken aan machten, krachten en heerschappijen. Hoeveel zonen heeft God geadopteerd in Christus? Hoeveel zonen? Daar hebben we een hele zaterdag een keer bij stilgestaan. Hij heeft 3 zonen geadopteerd. 3 gemeenten waren dat, die zonen. De gemeente van Israël, de gemeente van rechtvaardigen en de gemeente van het lichaam van Christus. In de toekomst hoop ik misschien volgend jaar, na de zomer, om wel dieper op het onderscheid tussen die 3 gemeenten in te gaan. Dat is misschien wel zo, dat is nodig. Maar God heeft dus 3 zonen geadopteerd. Hij roept op dit moment 3 gemeenten in aanschijn. Er zijn 3 verkiezingen, hebben we gezien. 3 adopties. En God heeft 3 zonen geadopteerd. En die 3 zonen, die zullen straks bij de wederkomst van Christus, als hij zich openbaart, als hij verschijnt, gebruik expres drie verschillende woorden, want hij komt voor de gemeente van Israël, hij verschijnt in het licht van Christus, hij openbaart zich aan de gemeente der rechtvaardigen. Maar als hij daarmee komt en die drie zonen hun erfdeel in bezit nemen, welke erfdelen nemen zij dan in bezit? Ze nemen de oude schepping met Christus in bezit. Zij zijn mede-erfgenamen van wie? Mede-erfgenamen van Christus en erfgenamen van God zijn zij. En wat erft Christus? Wat krijgt hij overhandigd in Openbaring 5? Een testament. Het testament van heel de oude schepping. En die oude schepping, om er even zo cru te spreken, testamentair, wordt bewerkt. De voorhof, het heilige en het heilige der heiligen, ofwel de aarde, de hemelen en de hemel der hemelen, die worden verdeeld over die drie zonen. En elke zoon gaat met Christus heersen als koningin. Hier betreft het een heers van het lichaam van Christus. Waar? In het bovenhemelse. Om in de toekomende eeuwen, ga dan maar naar Efeze hoofdstuk 2, Efeze hoofdstuk 3, noem het allemaal maar op. Om daar met Christus te heersen. Net zo goed gaat de gemeente van rechtvaardigen ook als koning heersen. Die gemeente van rechtvaardigen, die komt uitgebreid aan bod in de Romeinenbrief. Het gaat over de rechtvaardiging, hè? Dat is echt het thema van Romeinen. Vind je daar ook dat zij met Christus als koningen zullen heersen? Jawel, ga maar eens naar Romeinen 5. Romeinen 5. En dan lezen we dat in vers 17. En straks komen we nog wel bij Romeinen 5 even terug. Maar dan staat in vers 17. Want indien door de overtreding van de ene, dat is Adam, de dood als koning is gaan heersen, door die ene veel meer zullen zij die de overvloed van genade en van de gaven der gerechtigheid ontvangen, leven. Ja, maar dat niet alleen. En als koningen heersen door die ene, Jezus Christus. En juist die gemeente van rechtvaardigen, die gelovigen, waaraan Paulus hier schrijft, die gerechtvaardigd zijn uit het geloof, die zullen niet alleen leven, maar ook als koningen heersen door die ene, Jezus Christus. En verder gaat Paulus in Romeinen 8 uitgebreid in op dat zoonschap, bijvoorbeeld in Romeinen 8 vers 14, want alle die door de geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods, want gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen, maar gij hebt ontvangen de geest van het zoonschap, of in het Grieks de adoptie, door welke wij roepen Abba Vader. Die geest getuigt met onze geest dat wij nu zonen Gods zijn. Zijn we nu kinderen, dan zijn we ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Immers, indien wij delen in zijn lijden, is dat ook om te delen in zijn verheerlijking. Nou, uitgebreid wordt daar verder ingegaan op wat dan dat erfdeel is en wat die hoop van hen is. Ook Israël zal als koning heersen. Niet alleen wij zullen als koning heersen in het bovenhemelse, zodra Christus met ons en wij met hem verschijnen in heerlijkheid. En niet alleen zal de gemeente van rechtvaardigen als koningen heersen in de hemelen, ook Israël zal als koningen heersen. Dat staat in Openbaringen 20. Openbaringen 20. Vers 4. En ik zag tronen en zij zetten zich daarop. En het oordeel werd hun gegeven. En ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het woord van God. En die nog het beest, nog zijn beeld hadden aangebeden. En die het merkteken niet op hun voorhoofden en op hun hand ontvangen hadden. En ze werden wederlevend en heersten als koningen met Christus 1000 jaren lang. Kijk je het? Dat is Israël die hier gewekt wordt, die deel hebben. De gelovigen van Israël, die deel hebben aan de eerste opstanding, die zijn misschien onthoofd in de grote verdrukking. Vanwege het getuigenis van Jezus, vanwege het getuigenis van het woord van God. Maar ze hebben het met de dood moeten verkopen dat zij het beest en zijn beeld niet hebben aangebeden, zijn merkteken niet hebben gedragen van voorbeeld in de hand. Maar ze worden gewekt, ze worden wederlevend
En ze mogen met Christus als koningen heersen, hoe lang? 1000 jaar, vanaf dat hij wederkomt. De overige doden, die overige doden dus van Israël, waar heel het Bijbelboek over gaat, werden niet wederlevend voordat de 1000 jaren voleindigd waren. Ja, die eerste opstanding aan het begin van de 1000 jaar van Israël, dat is de eerste opstanding. Zalig en heilig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding. Over hen heeft de tweede dood geen macht. Als je Israëliet bent en je hebt geen deel aan de eerste opstanding, maar je hebt deel aan de tweede opstanding, aan het eind van de 1000 jaar, oei, dan ben je niet zomaar zalig en heilig. Want je hebt geen deel aan de eerste opstanding, maar aan de tweede. En over hen heeft de tweede dood wel macht. En je zal dan niet als priester van God en van Christus zijn. En je zal dan niet met hem als koning heersen die 1000 jaren. Terwijl die anderen die deel hebben aan de eerste opstanding, wel met Christus zullen heersen die 1000 jaren. Begrijpt u het in die teksten? Dus voor al die gemeenten, al die roepingen, daar geldt allemaal voor, en dat moeten we wel vatten. Of het nou Israël betreft, of de gemeente van de eerstgeborene, of de gemeente van het lichaam van Christus. Het is niet zo, oh, ik ben een Israëliet, ik ben geboren Israëliet, en ik dien God, en het is wel voor elkaar. Nee, je zal in je leven de loopbaan des geloofs moeten lopen. En je zal moeten volharden met een loper op de loopbaan. En je zal moeten volharden tot het einde in je leven toe. Ook het laatste traject, hoe moeilijk soms ook dat laatste, juist dat laatste traject in je leven worden kan, van het lichaam vervalt. En het gaat allemaal niet meer zo makkelijk, enzovoort, enzovoort. Maar Paulus zegt, vergeet het geen achter je ligt, is dat je uitdaagt geen voorlicht. En loop voor de prijs der roeping. God is een prijs die vast aan die roeping. En al die drie zonen worden geroepen. En ze worden allemaal aangemoedigd om toch niet te verslagen. En voor ons geldt dat Paulus zegt, loop voor die prijs der roeping Gods. En zorg ervoor in je leven dat niemand je die prijs zal laten missen. En tegen Israël wordt gezegd, laat niemand je de kroon nemen. Want als je geen kroon hebt, dan ben je geen koning. Laat niemand je de kroon nemen, in Openbaring 3. En tegen die gemeente van rechtvaardig wordt gezegd, dat ze moeten nadenken over het loon. Je kan wel in je leven, kan je wel hout, hooi en stoppels verzamelen. En dat mag wel heel mooi lijken aan de buitenwereld, maar het wordt getoetst. En als het wordt getoetst en er blijkt niks van over, dan heb je niks, dan heb je geen loon. Je bent wel gered als door vuur heen, maar je hebt uiteindelijk niks. En steeds is het, als wij ontrouw zijn, als wij hem verloochenen, ja, dan zal hij ook ons verloochenen. Dan is er geen loon, dan is er geen prijs, is er geen kroon. Maar zichzelf verloochenen kan hij niet. Hij blijft getrouw, ook al zijn wij ontrouw. Er moet dus geheerst worden. Er moet dus geregeerd worden. Door heel de schepping, door heel de kosmos. Niet alleen op aarde, onder de volkeren, niet alleen in de hemelen, onder de engelen, maar ook zelfs in de hemel der hemelen, onder de machten, krachten en heerschappijen die er zijn. En Christus doet dat niet alleen, hij doet dat met 3 geroepen, geadopteerde, verkozen zonen die er zijn. En waar gaat Christus regeren? Christus gaat allereerst regeren in de oude schepping. Daar gaat hij regeren. Daarom als je teruggaat naar Romeinen, nee sorry, naar 1 Korinther 15. Vers 25. Dan staat het ook zo, hè. Want hij moet als koning heersen, totdat hij al zijn vijanden onder zijn voeten gelegd heeft. Wanneer begint hij daarmee? Wanneer begint hij met dat koningschap? Wanneer begint hij als koning te heersen? Nou, dat is bij de zevende bazuin, oftewel bij de laatste bazuin, waar ook 1 Korinther 15 over die laatste bazuin spreekt. En die laatste bazuin is de zevende, en die vind ik in Openbaring 11. Lees het maar mee. Openbaring 11. Daar lees ik in vers 15. Openbaringen 11, vers 15. Dat de zevende bazuin, dat is de laatste van de zeven. Dat die bazuin. Vers 15. En de zevende engel blies de bazuin. En luide stemmen klonken in de hemel, zeggende: het koningschap over de wereld. En voor het woord wereld staat er kosmos. Dat is dus heel de schepping, heel die oude schepping. De voorhof, het heilige en het heilige der heilige. En u weet dat die tabernakel, die tempel eigenlijk een maquette was, een voorstelling was van heel de schepping. Het koningschap over de kosmos is gekomen aan onze Heer en aan zijn gezalfde. En hij zal als koning heersen tot in alle eeuwigheden. Dus dat eigenlijk tot in de aionen der aionen. Nou, dat is een Hebraïsme. En dat wil zeggen, net als de heren der heren, de koningen der koningen. Dat wil zeggen dat dat het einddoel is. Hij zal heersen tot wanneer? Tot in. Hij zal niet heersen alle eeuwigheden door, maar hij zal heersen tot in. Dat punt dat de oude schepping overgaat in de nieuwe. Tot het punt dat hij klaar is met dat heersen, die 1000 jaar, en hij zijn koningschap, wat hij hier aanvaardt, zijn koningschap overhandigt, overdraagt, weer aan God de Vader, zodat in de nieuwe schepping God kan zijn alles en in allen. En tot op dit moment heeft Christus dat koningschap over de kosmos nog niet aanvaard. Ik weet wel dat er heel wat liederen allemaal bezingen dat Christus nu de koning is, maar de Christus is momenteel niet de koning. De koning, zou je kunnen zeggen, de God van deze aion, is niet Christus. De God van deze aion, deze tegenwoordige boze aion, is Satan. Satan is de overste, zegt Christus zelf. Hij is de overste van de wereld. Maar hier, en daar is heel wat voor nodig, in Openbaring, dat lees je hierover, dat het koningschap uiteindelijk wordt gegeven aan Christus. En hoe ontvangt hij dat? Nou, dat begint eigenlijk, want die zeven bazuinen moet je terug gaan in Openbaring. En dan kom je uiteindelijk in Openbaring 5, daar start het hele schouwspel in de hemel. Daar zie je dat het lam, staande als geslacht, de enige is die in staat is om de boekrol, dat testament, uit de handen van de Vader te nemen en die zegels, waarmee het testament is verzegeld, om die zeven zegels te verbreken, waardoor er ook zeven bazuinen gaan klinken. En je ziet verder hier in Openbaring dat zegel na zegel wordt verbroken, dat bazuin na bazuin klinkt, dat schaal na schaal wordt uitgegoten en dat nadat het testament geheel geopend is, alle zeven zegels verbroken zijn, alle zeven bazuinen gebazuind hebben en alle zeven schalen uitgegoten zijn, dat hij dan het koningschap over de kosmos aanvaardt. Zo wordt hij ook gedankt in vers 16. En de 24 oudsten, die voor God op hun tronen gezeten waren, wierpen zich op hun aangezicht en aanbaden God, zeggende: en toch, wij danken u, Heere God Almachtige, die is en die was, dat gij uw grote macht hebt opgenomen en het koningschap hebt aanvaard. Daar zijn ze blij over, dat die koningschap heeft aanvaard, over de kosmos. En de volkeren waren toornig geworden, maar de toorn is gekomen en de tijd voor de doden om geoordeeld te worden en om het loon te geven aan uw knechten, profeten en aan de heiligen en aan hen die uw naam vrezen, aan de kleine en de grote, en om te verderven wie de aarde, oftewel het land, verderven. En de tempel Gods die in de hemel is, ging open. En de ark van zijn verbond, heb je dat verbond, het nieuw verbond voor Israël, de geadresseerden van het Bijbel Openbaring, werd zichtbaar in zijn tempel. En er kwamen bliksemstralen en stemmen en donders, lange aardbeving en zware adem. Ja. Wie gaat dus als Christus koningschap over de kosmos aanvaard? Wie gaat volgens Openbaring? En dat lees je dan uiteindelijk in Openbaring 20. Wie gaat er met Christus op aarde heersen? Nou, dat is Israël. Israël gaat op aarde heersen. Zij die deel hebben aan de eerste opstanding. En die zullen met Christus op aarde het koningschap uitoefenen. En de een krijgt misschien, en dan kunnen die gelijkenissen allemaal wel bijnemen hoor, uit Matthäus enzovoort. En de een die krijgt dat hij, ik zal maar zeggen, het bestuur krijgt over één stad, en de ander over twee steden, en de ander over vijf steden, en de ander over tien steden. Maar je ziet, Christus gebruikt in de uitoefening van dat heersen, oftewel van dat regeren, van dat lijden, van dat heersen, daar zit wel een aspect in dat waar is, want Christus regeert hard. Wie niet luisteren wil, moet maar voelen, dat is de andere kant van de zaak, want alles is klip en klaar, helder. Wie niet voor mij is, is tegen mij, zo simpel wordt het. En het heeft ook helemaal geen enkele discussie meer. Hè? Maar, want alles is zonneklaar geopenbaard, er is verder helemaal geen geheimenissen meer, of iets verborgens meer, dat is allemaal openbaar. Maar het is wel dat juist die zonen, die drie geadopteerde zonen, worden gebruikt om aan de schepping die goede tierenheid des Heren, zoals Efeze zegt, om die te tonen, om daarvan te getuigen, om te laten zien hoe groot de genade is van God, om te tonen wat Christus verricht heeft toen hij stierf aan het kruis van Golgotha. En de mens en het schepsel in de schepping dus te leiden in feite tot het leren kennen van God. Maar dat is het doel. Dat het schepsel, ieder schepsel, of het nou een mens is of een engel, of een macht of een kracht, of een seraf of wie dan ook, dat men, dat al Gods schepselen God leren kennen. Door Jezus Christus heen. En wie mogen Christus daarbij helpen met het fantastische werk? Dat zijn die drie geroepen gemeenten. Goed. Ik geloof dus dat die overige doden, als we dan teruggaan naar Openbaringen 20, dat zijn dus zij die niet gaan heersen met Christus als koning een duizend jaar lang in Openbaringen 20 vers 4. Dat is alleen voorbehouden aan hen die deel hebben aan die eerste opstanding. En die dus hun knie niet hebben gebogen en dat merkteken niet hebben genomen. Dan staat in vers 5, de overige doden werden niet wederlevend voordat de duizend jaren voleindigd waren. Ja, dan pas worden deze overige doden van Israël wederlevend. Het oordeel voor de grote witte troon is dus volgens mij een oordeel over een specifiek deel van Israël. Het afvallige deel van Israël. Ja. Dan zult u misschien zeggen, en dat hebben we in het verleden ook al eens aangestipt. Maar wanneer staat dan de mens in het algemeen op? Want Paulus raakt dat ook aan in 1 Korinther 15, in dat gedeelte wat we hebben gelezen. Wanneer staat dan de mens in het algemeen op? Want we lazen in 1 Korinther 15, die tekst. Laten we maar weer teruggaan naar 1 Korinther 15. Die vers 21, daar staat, want terwijl de dood er is door een mens, is ook de opstanding der doden door een mens. Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. En ik geloof dat dat geldt voor ieder mens. Of je nou gelooft of niet. Ik zou eens willen zeggen vandaag van, stel dat u, en ik pak maar die bekende buurman van u en van mij. Stel dat uw buurman bij u komt en die zegt, ik geloof niet dat ik aan het eind van mijn leven
zal sterven.
Wat zult u dan zeggen? Dan zult u haast in de lach schieten, denk ik. Dan zult u zeggen, nou joh, of je dat nou gelooft of niet. Jij bent geboren uit Adam. En je hebt deel aan Adams natuur. En of je nou gelooft of niet, je mag misschien 60, 70 of 80 worden. Maar je sterft, daar is geen geloof voor nodig hoor, maar je sterft. Je mag misschien tot sterker behoren, maar je zal er wel mee maken. Nou, net zo, op dezelfde wijze. Of je dat nou gelooft of niet. Maar als iemand zegt, nou ik geloof niet hoor, dat als met de dood is alles uit en ik geloof niet dat er een opstanding is der doden. Ik geloof nooit dat ik zal opstaan. Wat zult u dan tegen hem zeggen? Nou, dan kunt u net zo weer eigenlijk in dat lach schieten en zeggen, nou joh, of je dat nou gelooft of niet, dat doet helemaal niet ter zake, maar opstaan zou je. Dan zal hij zeggen, waarom dan? Dan zegt nou zou je zeggen, omdat er niet alleen een eerste adem is, maar er is ook een tweede adem. En dat is Jezus Christus. En dan kan je tekst aanhalen. Want terwijl de dood er is door een mens, en als adem, is ook de opstanding der doden. En let op, hè, daar staat niet de opstanding uit de doden. Als daar staat de opstanding uit de doden, dan wil het zeggen een opstanding tussen de andere doden uit. Op, hè. Terwijl de andere doden in het graf achterblijven. Maar het gaat hier niet over een opstanding van gelovigen, een opstanding van vanuit de doden, van tussenuit de doden, terwijl de anderen in het graf achterblijven. Nee, het gaat hier over de opstanding der doden. Van alle doden. En er zit vast een Adam. Er zit vast een Christus. Want terwijl de dood er is door een mens, dat is Adam, is ook de opstanding der doden door een mens. Ja, wij kennen die mens, dat is Christus. Dat wordt toegelicht, vers 22. Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. En ik geloof dus dat dat geschiet zodra Christus zijn koningschap aanvaardt en op gaat treden op het stof der aarde, wederkomt op het stof der aarde. Ik had ervoor wel een tekst aanhalen die in het verleden niet behandeld, hè, maar het lijkt me wel goed om dat te doen. Gaat u maar naar Johannes 5. Johannes, hoofdstuk 5. Johannes 5, vers 27. Er staat, en hij heeft macht gegeven. En hij heeft hem macht gegeven om gericht te houden. Als God de Vader die aan de Zoon macht gegeven heeft om gericht te houden. Omdat hij de Zoon des mensen is. Verwondert u hierover niet, want de ure komt dat allen die in de graven zijn, naar zijn stem zullen horen. En zullen uitgaan, die het goede gedaan hebben tot de opstanding ten leven, wie het kwade bedreven hebben tot de opstanding ten oordeel. Johannes, wat is het voor een evangelie? Aan wie is het gericht? Die evangelie gericht aan de wereld. Dat hebben we al heel vaak benadrukt. Je struikelt gewoon over het woord kosmos, over het woord wereld hier. In het evangelie. En waartoe roept Christus ons op? Nou, we moeten ons er niet over verwonderen dat die uren komt, dat allen, en dat is universeel, dat allen die in de graven zijn, wat zullen ze horen? De stem van Christus. En daar moeten we ons niet over verwonderen. Dat die stem van Christus zullen horen. En we moeten ons er niet over verwonderen dat zij zullen uitgaan uit het graf. En staat erbij, wie het goede gedaan hebben tot de opstanding ten leven, wie het kwade bedreven hebben tot de opstanding ten oordeel. Hoe wordt dat gedeelte nou normaal altijd traditioneel uitgelegd? Nou, ze zeggen altijd die opstanding ten leven. Dat vindt plaats aan het begin van de 1000 jaar. En die opstanding ten oordeel, die vindt plaats aan het eind van de 1000 jaar. Want ze zeggen dan, die opstanding ten oordeel, dat is dat grote witte troongericht. Echter, in Johannes 5, vers 27 tot en met 29, valt niets te ontdekken
waarom er 1000 jaar zich tussen deze twee opstandingen zich zou bevinden.
In de tekst is het zelfs helemaal geen sprake dat er twee verschillende opstandingen zijn. In de tekst vinden deze opstandingen gewoon op hetzelfde moment plaats.
Over is voor je opzien ten oordeel. En er wordt dus ons nadrukkelijk op gewezen dat deze opstanding voor de wereld universeel is. Allen die in de graven zijn, zullen ze stemmen horen. Allen zullen ze uitgaan uit het graf. En we moeten ons daar niet over verwonderen. En we kunnen niet anders dan deze opstanding van allen wereldbreed, die dus wereldbreed is, en die dus twee uitkomsten kan hebben, te interpreteren, alsof dit de algemene opstanding is van de doden, die plaats heeft nadat Christus zijn koningschap over deze wereld heeft aanvaard. En ook als de tweede Adam ook wederkomt, als de laatste Adam. En dat dan 1 Korinthe 15 vers 22... wordt vervuld. Waar we van lazen. Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Heel de wereld heeft dus, mijn inziens, deel aan deze algemene opstanding. Voor wie het een opstanding ten oordeel blijkt te zijn, behoort dus tot een bijzondere categorie volgens deze tekst in Johannes 5. O jee, de mobiel gaat af. Want van hen wordt gezegd dat zij kwaad hebben bedreven. Kwaad bedrijven. Kwaad bedrijven, dat is niet zomaar zondigen. Kwaad bedrijven is willens en wetens afwijzen. Het afwijzen van Gods genade, het afwijzen van de waarheid, het moedwillig de waarheid ten onder houden, opzettelijk de leugen liefhebben, ondanks dat je de waarheid goed kent. Dat is het bedrijven van kwaad. En daardoor het bedrijven van werken van de boze. Deze uitdrukking, het bedrijven van het kwade in het Grieks, komt nog een keer voor, namelijk in Johannes hoofdstuk 3. Laten we dat maar lezen. Johannes 3. Waar staat in vers 19? Johannes 3 vers 19. Dit is het oordeel dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht. Want hun werken waren boos. Want een ieder die kwaad bedrijft, daar heb je het, een ieder die kwaad bedrijft, wat houdt dat in? Haat het licht en gaat niet tot het licht, omdat zijn werken niet aan de dag komen. Maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat zijn werken blijken dat zij in God verricht zijn. Het bedrijven van kwaad houdt dus in dat je het licht wel kent, maar dat je het licht haat. En dat je de duisternis liever hebt gehad dan het licht. En dat je werken dan niet openbaar worden, omdat je werken boos zijn. Je bedrijven en bewerken van kwaad komen ook tegen in Romeinen 2. Zoek maar eens op, Romeinen 2. En dan lezen we vanaf vers 5. Romeinen 2 vanaf vers 5. Waar staat: maar in uw weerbarstigheid en onboetvaardigheid van hart hoopt gij toorn op tegen de dag des toorns en de openbaring van het rechtvaardig oordeel Gods. En wanneer is die dag des toorns en die dag der openbaring van het rechtvaardig oordeel Gods? Dat is niet aan het eind van 1000 jaar. Dat is als Christus wederkomt. die in ieder vergelden zal naar zijn werken. Hun die in het goed doen volhardende heerlijkheid, eer en onvergankelijkheid zoeken het eeuwige leven, maar hun die zichzelf zoeken, der waarheid ongehoorzaam en der ongerechtigheid gehoorzaam, wacht toorn en gramschap. Verdrukking en benauwdheid zal komen over ieder levend mens die het kwade, zeg je het, die het kwade bewerkt, eerst de Jood en ook de Griek. Maar heerlijkheid en eer en vrede over ieder die het goede werkt, eerst de Jood en ook de Griek, want er is geen aanzien des persoons bij God. Naar Romeinen 2 staat niet los van Romeinen 1, want we gaan er naar terug, direct al aan het begin. De Romeinen 2 vers 5 grijpt het terug naar het voorafgaande. En waar gaat het daarover? We gaan het eigenlijk over Babel in het verleden en over Babylon in de toekomst. En over het bedrijven van kwaad. Je leest daar in Romeinen 1 over dat de toorn van God openbaar wordt over mensen die moedwillig de waarheid ten onder houden. Die moedwillig de waarheid, en zoals hier staat, ongehoorzaam zijn. Die opzettelijk de leugen liefhebben. Die zich moedwillig, opzettelijk, zich dus verbinden aan de leugen. Zich verbinden aan Satan. En kwaad bedrijven. Hun werken zijn boos. En hoe wordt het bestraft? Het wordt bestraft niet met de Adamidische dood, de dood die tot alle mensen is doorgegaan. Dat juist wordt in de Bijbel bestraft met de tweede dood. En ieder die zich aan Satan op die wijze bindt, willens en wetens, ja, die wordt bestraft met de tweede dood, want er blijft er geen, geen offer voor de zonde dan meer over. En daarin is geen onderscheid tussen Jood en Griek. En men kan straks in de volleinding, waarover Romeinen eigenlijk gaat, want Romeinen werd geschreven aan het einde van Paulus' bediening in de handelingen, toen hij nog steeds die hoop van Israël had, dat Christus zou komen, dat Israël zich zou bekeren. Ja, dan hopen we niet alleen straks in de volleinding van de Aion. Toorn op tegen de dag des toorns, hè? Maar dan kom je in een situatie terecht dat ook Christus waarachtig over je oordelen zal. Ik geloof ook dat men in het heden, als men zo willens en wetens God verwerpt, en de genade die God in Christus schenkt, verwerpt, dat men op dezelfde wijze kans loopt, zonder meer, om te maken te krijgen met de toorn van God en met die tweede dood die dan over die mens komt. Het is mijn persoonlijke ervaring ook, altijd, dat mensen die zich met het rijke duisternis echt hebben ingelaten, die zich in de occulte wereld zich begeven, dat die ook heel goed weten waar ze mee bezig zijn. En het wonderbaarlijke vind ik ook altijd, dat ze zonder dat je wat zegt, en ik heb dat een paar keer in mijn leven meegemaakt, dat deze mensen weten zelfs wie je bent. En dat bedoel ik echt niet dat ze je qua naam kennen, maar dat ze weten in wiens naam jij optreedt. Ik ben dus door mensen in verschillende delen van mijn leven, ben ik wel eens aangesproken dat mensen zeiden tegen mij, zonder dat ik ook iets had gezegd, wildvreemden. Dat ze postklaps, als ik voor ze stond, met ze werd geconfronteerd, dat ze zeiden, u bent een zoon van God. Op dat moment sta je echt als gelovige aan de grond genageld. En men wil niets verder van je weten, maar ze zeggen, je bent een zoon van God en men neemt er afstand van je. Men zegt zelfs, wat je bediening is, dat je door God gestuurd bent. En ondanks dat heb ik in Brazilië meebeleefd. We hebben ook gewoon in Leiden beleefd voor de HEMA een keer. En Geest was daarbij, die kan ervan getuigen. En misschien heeft hij ook wel zulke soort contacten wel eens gehad. Maar als je werkelijk met mensen die zich in het rijk der duisternis hebben begeven, dan is waar als dat dan waarzeggende Geest tegen hen zegt wie jij bent. En sta je heel raar te kijken. En ze willen ook verder niks van je weten. Ze nemen ook verder afstand van je. Maar willens en wetens doen ze dat. Ja, ik geloof dat deze mensen toorn ophopen tegen de dag des toorns. Ook in het heden. Het gaat erom als wie blijkt zaad van de slang te zijn. Slangenzaad te zijn. Het adderengebroed te zijn. Ja, die krijgt te maken niet met niet alleen in zijn leven met die adamitische dood. De dood van Adam die door alle mensen doorgegaan. Maar die krijgt te maken eigenlijk met een dood die vreemd is voor de mens. De tweede dood. De poel des vuurs. De Gehenna. De vurige oven. Voor wie is die bereid? Die is bereid voor Satan en zijn engelen. Voor de mens is hij niet bereid. Maar als de mens zich zo met hart en ziel zich wijdt aan Satan. En zich aan hem bindt. Dan zal hij ook dat oordeel van Satan ondergaan. Is dat de meerderheid van de mensheid? Wel nee. Dat is maar een heel klein deel. Maar zullen die mensen er zijn? Ja. Zullen die mensen er onder Israël straks zijn? Helaas. Die hun beeld, die hun knie voor het beeld van het beest buigen. Ja, die echt het hart en ziel, dat merkteken van het beest dragen. Zoals de Jood nu ook de gebedsriemen draagt, zullen zij ook in feite op een hand en voorhoofd zich zo op die manier zich wijden aan de antichrist. Ja, helaas zullen die mensen er zijn. En die wacht ook, als ze niet gevonden worden in het boek des levens, en ze staan er voor die grote witte troon, dan zullen ze, als ze daar niet in staan geschreven, dan zullen ze verworpen worden in die poel des vuurs. Goed, ik zou geen reden weten waarom Christus zo lang zou wachten met de opstanding der doden, als hij wederkomt, en als de losser van de mens, als de zoon des mensen, op het stof der aarde optrekt. Als u toch wil vasthouden aan het idee dat dat pas geschiet aan het eind van de 1000 jaar, zou ik u graag willen uitnodigen van, kom dan maar met teksten waar dat staat. Maar ik ken ze niet. Ik ken juist teksten, en er zijn onder meer teksten aangevoerd, die juist het tegenovergestelde onderstrepen. Goed, ik hoop dat het voor u duidelijk is, en dat de brochure die nu verschenen is, u ook mag helpen om te begrijpen dat Openbaringen 20 heel duidelijk laat zien dat je die teksten daar niet kan gebruiken voor de mens in het algemeen, dat daar de mens in het algemeen niet voor de grote witte troon staat. Ik geloof dus dat de mens aan het begin van de 1000 jaar zal worden gewekt. Ook op grond van Johannes 5, wat we hebben gelezen. We moeten goed begrijpen dat voordat die algemene opstanding plaatsvindt, er eerst drie vooropstandingen of drie uitopstandingen plaatsvinden. Namelijk de opstanding van het lichaam van Christus. De uitopstanding uit de doden. En daarnaast de opstanding van de gemeente van rechtvaardigen. Waar in het bijzonder hier in 1 Korinthe 15 aandacht wordt geschonken. Ze gaan de Heer tegemoet in de lucht. En zal het worden vervuld? Ja, dat zal worden vervuld als er gebeurd is, die vindt plaats. Dat staat niet alleen in 1 Korinthe 15, dat staat ook in 1 Thessalonicenzen 4. En zal het geschieden als Christus aan het wederkomen is op aarde? Ja, zij zullen geproclameerd worden. Want let wel, het is een één en grote proclamatie, hè? Christus heeft het testament in handen genomen. En met wie verschijnt hij? Met zijn mede-erfgenamen. En hij openbaart zich met die drie. En hij toont die drie zonen. En die drie zonen die betreden direct hun erfdeel. Hij verschijnt met ons in eerlijkheid. Het is gelijk een proclamatie aan de overheden, krachten en heerschappijen in het bovenhemelse. Dat daar een zoon is. En of ze het nou willen of niet, maar die zoon, dat lichaam van Christus, die gemeente, die heeft een erfdeel gekregen. Het bovenhemelse, waar ze met Christus als koningen gaan heersen. Het is een proclamatie. En ook dat tegemoet gaan.
van die gemeente van rechtvaardigen in de lucht is een proclamatie aan de hele engelenwereld dat er een zoon is geadopteerd, dat hij zijn erfdeel betreedt, de lucht, de hemelen. En wat staat er verder in de Korinthebrief? Wat zullen de Korinthiërs verder doen in 2 Korinthe 6? Ze zullen zelfs over de engelen oordelen, staat er. Het oordeel is hen gegeven. En de gemeente, onder andere deze Korinthische gemeente, als ze volharden, zullen ze met Christus als koning en heerser, waar? In de hemelen. En dat geldt ook voor de gemeente van Israël op aarde. Dan komt Christus weder. En gelijk, als daar die geadopteerde zoon van Israël, dat koninkrijk der hemelen daar wordt opgericht en wordt ingericht. En Israël komt te staan aan de spits der naties en uit Jeruzalem de wet zal uitgaan over heel deze aarde. Of men het nou wil of niet, op de aarde. Want de grote natie werd het allemaal van mogen vinden. Het is één grote proclamatie van die geadopteerde zoon, de gemeente van Israël. Maar ik geloof dus tevens dat de mensheid levend wordt gemaakt. Onder andere op grond van 1 Korinthe 15 vers 22. Dit levend maken moeten we niet de evangelische betekenis gaan geven van eeuwig leven. Eeuwig leven in die zin waar er wordt gedacht dat dat wedergeboorte is. Ze worden wederlevend gemaakt, staat er. En ze gaan die oude schepping, op die oude schepping worden ze wederlevend gemaakt. Men staat niet op in een verheerlijk lichaam. Houd dat vast. Men houdt ook geen deel aan een van de groepen gemeenten. Die van Israël, of die van de rechtvaardigen, of die van het lichaam. Trouwens, die drie zonen, die zijn al gevormd. Die zijn al geopenbaard. Die hebben hun zoonschap al betreden. Die hebben hun erfdeel al betreden. Zij die opstaan en worden gewekt, die wederlevend worden gemaakt, die kennen Christus ook niet. Houd dat vast. Die zijn ook niet wederom geboren. Het enige waar men door de losser van verlost is, is van de zonde. Want wat heeft de Heer Jezus gedaan? Ga eens naar Johannes 1. Een tekst die in al de roemerskringen heus wel eens wordt aangehaald. En terecht wordt aangehaald. Johannes 1. Vers 29. Daar staat: de volgende dag zag hij Jezus tot zich komen en zeide: zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. En dat heeft Christus ook gedaan. Hij heeft de zonde, en dat is de zonde die door Adam, volgens Romeinen 5 vers 12, de wereld is binnengekomen. Dat heeft hij weggenomen. Die oorzaak neemt hij weg. De zonde der wereld heeft hij weggenomen. Hij heeft echt voor elk mens weggenomen. Ja, hij heeft voor elk mens de zonde weggenomen. Maar als je de zonde wegneemt, wat neem je dan ook weg? Wat is het loon van de zonde? Niet zonden, maar het loon van de zonde. Dat is de dood. Christus neemt de dood weg. Welke dood? De tweede dood? Nee, niet de tweede dood. De Adamitische dood. De dood die door Adam deze wereld is binnengekomen. Die neemt hij weg. En als mensen uit de afdelingskringen deze tekst naar voren brengen, dan zeggen ze: in mijn ogen niks verkeerds. Alleen in een hele afdelingstheorie geven ze dat een hele andere plek. Maar dit is wel waar. Christus heeft inderdaad als het Lam God de zonde der wereld weggenomen. En hij heeft ook de dood weggenomen. Ze gaan naar Hebreeën 2. Dan zie je ook dat het loon daar zonder de dood voor de mens is weggenomen. Hebreeën 2. Hebreeën 2. Vers 14. Daar staat: daar nu de kinderen aan bloed en vlees deel hebben, heeft ook hij op gelijke wijze daaraan deel gekregen. Dus ook aan bloed en vlees. Hij is mens geworden. Opdat hij door zijn dood, hem die de macht over de dood had, de duivel, zou onttronen, zou te niet doen. En allen zou bevrijden die hun gedurende hun ganse leven door angst voor de dood tot slavernij gedoemd waren. Wat heeft hij gedaan? Hij, in feite, heeft hij die dood, die iedereen hier angst aanboezemt, die angst voor de dood hadden, en daardoor tot slavernij der zonde gedoemd waren, die dood heeft hij weggenomen. Hij heeft die macht over die dood weggenomen. Die macht over de dood die eerst de duivel had staan, heeft hij weggenomen. En je ziet hier dat die bevrijding voor allen is. Niemand, en houd dat nou eens vast. En er zit een waarheid in als een koe. Dat klopt als een bus. Niemand zal toch straks kunnen zeggen tegen God: ik, Nijs van Zuilen, ik kan er toch niks aan doen dat ik uit Adam ben geboren. Ik heb toch niet gevraagd om een zonde natuur te ontvangen. Heb ik in mijn leven er iets aan kunnen doen dat ik een geboren zondaar ben, God? Kan ik daar wat aan doen? Ik kan daar niks aan doen. Ik kan er niks aan veranderen. En dan gaat u mij nog veroordelen omdat ik een geboren zondaar ben? Dat is op z'n Hollandse gezegd gewoon gemeen. En dat is ook gemeen, als je het zo benadert. En dat is ook een hele terechte opmerking die ieder mens kan maken. Maar Christus neemt als de tweede Adam die zonde weg. En het loon der zonde, de adamitische dood, weg. Zodat geen mens zich daarop kan beroepen. Zodat geen mens meer kan zeggen: ja, maar ik kan er toch niks aan doen dat ik uit Adam geboren ben. En ook daardoor na 60, 70, 80 jaar sterf. Ik kan toch niks aan mijn natuur veranderen dat ik opeens eeuwig leven heb? Nee, dat is waar. Christus neemt als de tweede adem de zonde en het loon der zonde, de adamitische dood, weg. En de mens zal opstaan. Daar is een opstelling der doden. En waarom kan God een opstelling der doden toepassen? Omdat hij dan ziet op het verzoenend lijden en sterven van Christus aan het kruis van Golgotha en zijn opstanding. Op grond van dat volbrachte werk kan er een opstanding der doden zijn. Als Christus niet was opgestaan, kan geen mens opstaan. Of het nou een gelovig is of een ongelovige, dat doet even niet ter zake. Dan kan geen mens opstaan. Dan zouden wij allen als mens uit Adam, die geboren zijn uit Adam, en een zonde natuur hebben, en deel daardoor gekregen hebben aan de dood. Ja, dan zou er niemand opstaan. Maar let wel. Als de mens straks opstaat en deel heeft aan die opstanding der doden, dan is de zonde voor hem wel weggenomen. Dan is de adamitische dood wel weggenomen. Maar daarmee is de mens nog niet verlost van zijn persoonlijke zonde. Dat is wat anders. Daarmee heeft hij Christus nog niet leren kennen. Hij kent Christus helemaal niet. Daarmee heeft hij nog geen leven uit God ontvangen. Hij heeft helemaal geen leven uit God ontvangen. Hij is alleen maar wederlevend gemaakt. En dat soort zaken, dat leren kennen van Christus, het echt verlost worden. Ja, dat mag hij leren kennen. Ik geloof dus dat Christus daar 1000 jaar voor gebruikt. Voordat de nieuwe schepping komt. Want hoe staat de mens op? De mens staat op in de oude schepping. En wat voor tijd zal dat zijn in de toekomende aion, als Christus is wedergekomen? Het is de tijd dat Satan zal zijn gebonden. De verleiding is weggenomen. De zonde, met het gevolg de adamitische dood, is op de achtergrond gedrongen. Want het blijkt straks in de toekomende aion, in die 1000 jaar, Als je zegt, ik ben 100, dan zeggen ze niet, je bent oud. Dan zeggen ze tegen je, je bent hartstikke jong. Of niet? Zo is het wel. De zonde met gevolg, die adamitische dood, is weggenomen en meer op de achtergrond gekomen. Die dood is niet zo aanwezig. Welke dood is wel aanwezig? Dat hebben we gezien met de Gehenna. Welke dood is er wel in de toekomende aion? De tweede dood. Want dan wordt die tweede dood ingericht, opgericht, die bondesvuurs. Want dan staat hij er, aan het begin van de 1000 jaar. Wie wordt daar als eerste ingeworpen? Het beest en de valse profeet. Enzovoort. En de Heere laat hem oprichten ten zuiden van Jeruzalem. We hebben nog eens een hele zaterdag bij het woord Gehenna stilgestaan. En allemaal opgezocht in Gods woord. Dus u bent daarin wel doorvorst. Nou, de Heere zelf die steekt hem aan. He, staat er, zegt Jesaja. En ze komen van heinde en ver, al die wolken volgens Jesaja. Die komen kijken naar die vurige ogen. En dan zien ze daar die lijken die verbrand zijn. Liggen van de mensen die Christus afvallig geworden zijn. Maar de tweede dood is dus aanwezig gedurende de 1000 jaar in de oude schepping. En wat is altijd mogelijk? Altijd is mogelijk, ondanks alles klipt en klaar is. Ieder mens kan Christus leren kennen. Ieder mens kan wedergeboren worden. Ieder mens kan leven uit God ontvangen. Ieder mens kan verlost worden door de verlosseur, Jezus Christus. Maar wat is nog mogelijk? Het opzettelijk bedrijven van kwaad, dat is niet zomaar zondig, maar moedwillig de waarheid ten onder houden en de leugen liefhebben. Een meelopertje zijn en toch niet echt Christus lief hebben en de waarheid liefhebben, maar de leugen toch tot blijven huldigen. We zijn nog steeds in de oude schepping. En de Heere bestraft dat met de tweede dood. Satan wordt losgelaten aan het einde van het 1000 jaar om de geveinsden, zij die maar doen alsof, om die aan het licht te brengen. En zij worden geoordeeld, omdat de Gog en Magog, daar zijn wat heenwijzingen van in Openbaringen 20, die laten zich verleiden, en zo zijn er wel meer, trekken op tegen Jeruzalem, enzovoort, enzovoort. Maar je ziet dat zij in die poel des vuurs worden geoordeeld. Als we nou gaan naar 1 Timotheus 4 in dit kader. 1 Timotheus 4. Ook een tekst die men in algemene kringen, laat ik het maar zo aanduiden, vaak wordt aangehaald. Ik heb zelfs wel eens mailtjes ontvangen van mensen met alleen maar die tekst. Wat zeg ik dan van die tekst? 1 Timotheus 4 vers 10. Staat. Ja, hierom getroosten wij ons moeite en grote inspanning, omdat wij onze hoop gevestigd hebben op de levende God, die een heiland is voor alle mensen, in zonderheid voor de gelovigen. Ik geef alle mensen die die theorie aanhangen van Knoch, ik geef ze allemaal gelijk. Hier staat echt dat Jezus Christus, die levende God, wat is die? Die is een heiland, en in het Grieks staat eigenlijk soter, die is een losser, een verlosser, is die voor alle mensen, universeel. Hij lost, hij is de zoon des mensen. En hoe was het met Boas en Rut? Nou, of Rut het nou geloofde of niet, Boas ging lossen. En als je gelost was, dan was je vrijgekocht. En is daar geloof voor nodig? Nee. De mens is vrijgekocht. Christus heeft de zonde der wereld weggenomen. En daar geef ik al verzoeners allemaal gelijk in. En uitvluchten te proberen te maken met deze tekst, dat ze zeggen, ja, maar dat is een behouder. En dat is eigenlijk het onderhouden van de schepping. En er worden zulke uitvluchten verzonnen om onder deze tekst vandaan te komen. Is die correct? Christus is een losser, de heiland voor alle mensen. In het bijzonder, zegt Paulus, voor de gelovigen. Ja. Die anderen, die alle mensen, die moeten nog Christus leren kennen. Nog zo'n tekst. Er wordt ook altijd vandaan gevlucht, maar In Alberhoeskind haalt die tekst aan, en terecht.
Romeinen 5, vers 18.
Romeinen 5, vers 18. Daar staat, en dit gedeelte gaat over, ook over, net als 1 Korinthe 15, dat Adam tegenover Christus wordt gezet, de tweede Adam. Er staat in vers 18, derhalve, zo daarom, zo kan je het ook vertalen, derhalve, gelijk het door één daad van overtreding voor alle mensen tot veroordeling gekomen is. Welke daad van overtreding? Nou, die van Adam, in het paradijs, heeft het over gehad. Die vers 12, staat daarom gelijk door één mens, dus Adam, de zonde de wereld is binnengekomen en door de zonde de dood, zo is ook de dood tot alle mensen doorgegaan. Vers 18 weer. Derhalve gelijk het door één daad van overtreding voor alle mensen, en of we dat nou geloven of niet, we hebben het deel aan, tot veroordeling gekomen is, zo komt het ook door één daad van gerechtigheid. Welke daad van gerechtigheid? Nou, die van Christus, de tweede Adam. Zo komt het ook door één daad van gerechtigheid voor alle mensen tot rechtvaardiging ten leven. Zal de mens opstaan? Ja, de mens staat op. Ten leven, ja, ten leven. Wordt hij wederlevend gemaakt? Ja, hij wordt wederlevend gemaakt. Of ik nou geloof of niet, doet niet de zaak. Alle mensen. Alle mensen. Maar we moeten al die mensen doen. Al die mensen moeten daarna leren kennen. Christus Jezus. Ze moeten dat geschenk. En dat geschenk is Christus hier in Romeinen 5. Dat geschenk moeten ze aanvaarden. En als je dat geschenk uit handen van de Vader aanneemt door die genade. Ja, dan mag je tot de vermochten worden gerekend. Daarom wordt in Romeinen 5 in dit gedeelte, waarschijnlijk staan we de volgende keer, is heel uitgebreid in dit gedeelte neer. Maar daarom wordt er hier in Romeinen 5 in dit gedeelte gesproken over de zeer velen en de allen. En daar moet je wel onderscheid in maken. Dat doen de overigens weer niet. Die gaan maar gelijk aannemen dat iedereen maar huppakee verlost is. Maar zo is het niet. Men wordt wel levend gemaakt, wederlevend gemaakt. Maar men kent Christus nog niet. Men is nog niet verlost. Men moet nog steeds dat geschenk Christus aanvaarden. En zullen allen worden levend gemaakt? Ja, dat zal gebeuren. Maar zullen alle uiteindelijk, als de oude schepping voorbij is en we gaan naar de nieuwe schepping, zullen dan allen ook Christus als een geschenk hebben aanvaard? Nee. En daarom gebruikt Paulus in de rest van de teksten zeer velen. Als hij het heeft over de mensen die Christus uiteindelijk leren kennen. Let er eens op het onderscheid. Ga het helemaal eens lezen. Romeinen 5 vers 12. Daarom gelijk door één mens, Adam, de zonde de wereld is binnengekomen. En door de zonde de dood. Want het loon der zonde is de dood. Zo is ook de dood tot alle mensen doorgegaan. Vanwege allen gezondigd hebben. Want reeds voor de wet was er zonde in de wereld. Maar zonde wordt niet toegerekend als er geen wet is. Toch heeft de dood als koning geheerst van Adam tot Mozes. Ook over hen die niet gezondigd hebben op een gelijke wijze als Adam overtrad. Die een beeld is van de koning. Maar het is met de genadegave, en dat is Christus, niet zo als met de overtreding van Adam. Want indien door de overtreding van die ene, Adam, zeer velen gestorven zijn, veel meer is de genade Gods en de gaven bestaande in de genade van die ene mens, Jezus Christus, voor zeer velen overvloedig geworden. En het is met het geschenk als Christus. Niet zo als door het zondigen van één, die van Adam. Want het oordeel leidde van één overtreding tot veroordeling. Maar de genade gaven van Christus van vele overtredingen tot rechtvaardiging. Want indien door de overtreding van de ene, Adam, de dood als koning is gaan heersen, door die ene veel meer zullen zij die de overvloed van genade en van de gave gerechtigheid ontvangen, leven en als koningen heersen door die ene Jezus Christus. Ja, hier wordt continu onderscheid gemaakt tussen hen die die gave, dat geschenk, die genade, Christus, hebben aanvaard in hun leven. En Paulus ziet als Romeinen, als u dat nu doet, dan zou je niet alleen leven, maar dan zou je ook met Christus als koning en heersen. Door Christus Jezus die ene. Ziet u hier hoe Adam, de eerste Adam en de laatste Adam, tegenover elkaar worden gezet. En dat Christus dus als de tweede Adam, de zonde en het loon der zonde, de dood, wegneemt. Dat er twee daden zijn. Eén van overtreding en één van gerechtigheid. Ja. En dat die mens, alle mensen, zonder meer deel krijgen aan het leven. En weder levend zullen worden gemaakt. Straks als Christus wederkomt en optreedt als de losser op het stof der aarde. Maar dat daarmee het erop aankomt dat deze zondaarden van nature, die wederlevend geworden zijn, ja, dat zij Christus leren kennen, dat geschenk leren aanvaarden. Nog één tekst en dan stop ik. Dat is Johannes, hoofdstuk 12. En dan eindigen we daarmee. Johannes 12. Ook een tekst die in algemene zinnen terecht wordt aangehaald, maar ook weer een heel andere invulling gegeven wordt, helaas. Johannes 12, vers 47. Daar sluiten we dan deze ochtend mee af. Johannes 12, vers 47. Daar zegt Christus: en indien iemand naar mijn woorden hoort, maar ze niet bewaart, ik oordeel hem niet. Want ik ben niet gekomen om de wereld te oordelen, doch om de wereld te behouden. Wie mij verwerpt en mijn woorden niet aanneemt, heeft één die hem oordeelt. Het woord dat ik heb gesproken, dat zal hem oordelen ten jongste dagen. Ja, wat hieruit spreekt is dat Christus niet gekomen is om in feite die wereld te veroordelen. Hij wil die wereld, om het maar scherp te zeggen, niet verdoemen. Hij wil die wereld redden. Echter, als je Christus verwerpt, als je zijn woord niet aanneemt, ja, dan zal dat tegen je gebruikt worden. In dat oordeel ten jongste dagen. Let op, hè, steeds ten jongste dagen. Als een Martha gevraagd wordt over Lazarus, wanneer zal die opstaan? De mis over een opstanding. Wanneer? Ten jongste dagen. En wanneer is dat ten jongste dagen? Aan het eind van de 1000 jaar? Nee, dus steeds aan het begin van de 1000 jaar. Dan is daar die opstanding. Die opstanding van alle mensen. Goed, vanmiddag gaan we verder. We gaan vanmiddag weer verder. Waar we gebleven zijn. En u ziet het ook al aan het lied wat we zongen. Dat er staat, dwars door de dood werd hij verhoogd. Jezus regeert. Ja, alleen Jezus regeert nu nog niet. Dat is toekomstig. Maar dat begrijpt u wel. Ja, vanmorgen heb ik getracht om naast de alverzoeningsleer eigenlijk neer te zetten. Ik zou maar zeggen, het idee wat ik zelf over deze dingen heb. En u moet dat natuurlijk best wel toetsen aan het woord van God. En ik denk ook wel dat er mensen er zijn die zonder nou verder zich daarin te verdiepen, al gauw mij ook een alverzoener zullen gaan noemen. Maar een alverzoener, die kijkt toch wel echt anders tegen deze dingen aan. En die hangt ook de leer aan van de universele verzoening. En dat doe ik dus niet. Ik geloof niet in een universele verzoening. Ik geloof wel dat verreweg de meerderheid van de mensheid eens Christus zal leren kennen. En ik geloof op. Tot de dag van vandaag alleen maar de enkeling wordt gezocht en niet de massa. En ik weet wel, dat heeft verder weg heel veel consequenties. Daarom kijk ik ook heel anders aan tegen evangelisatie. Heel anders aan tegen gemeentebouw. Ik zie om mij heen heel wat boeken verschijnen en heel wat evangelisatiemethoden ontstaan die allemaal als inhoud hebben hoe je het effectiefst kan evangeliseren, hoe je ook het effectiefst een hele grote gemeente kan kweken. Terwijl ik juist geloof dat in de tijd van vandaag God alleen bezig is met een roeping van de enkeling. De enkeling wordt benaderd, niet de massa. De massa in Gods plan, de massa van Gods schepseling, alleen mensen, maar ook engelen, die komen later aan bod. En ik denk dat wij in de evangelisatie moeten oppassen dat juist na de Tweede Wereldoorlog er een tendens is ontstaan om juist zo effectief mogelijk te zijn in evangelisatie, dat er van methoden gebruik wordt gemaakt waarvan ik zeg, ja, dat lijkt
tweede mens die op je weg wordt gebracht door de Heer Jezus, en dat je mag vertellen van die blijde boodschap, dat je mag vertellen van de verlosser Jezus Christus. En ik denk dat wij niet de opdracht hebben om een hele grote gemeente te willen kweken. Die gemeente is ook trouwens helemaal niet van ons. Die gemeente is van Christus. Hij is daar het hoofd van. En hij werkt wel door ons heen. En we mogen van de Heer Jezus vertellen aan anderen. Maar we moeten erg oppassen dat wij een evangelisatie, methoden overnemen. Vooral vanuit de Amerikaanse kant. Waardoor wij heel agressief ook overkomen richting die medemens. En ook in de evangelisatiemethode zo optreden dat we eigenlijk gaan zeggen tegen die medemens om ons heen: als je nu heden ten dagen Jezus Christus niet leert kennen als je verlosser, dan ben je voor eeuwig verloren. Ja, ik weet wel, dat leert de hele christenheid, leert dat. Alle kerken leren dat. En dan sta ik wat dat betreft alleen. En ik weet ook wel dat Knog, die dus met die alverzoeningsleer gekomen is aan het begin van 1900, in de eerste tientallen jaren van de 20e eeuw, dat hij niet is teruggegaan om eigenlijk wat de hele christenheid gelooft, namelijk dat grote witte troongericht, om het eigenlijk ter discussie is te stellen. Is te controleren van, klopt dat eigenlijk bijbels wel? Heel de christenheid die neemt aan, onder druk ook van de orthodoxie, ja, dat heel de mensheid voor de grote witte troon staat, dat hun werken aan het licht komen, en dat is eigenlijk een heel heidens principe, dat mensen door goede werken te doen, dat ze daardoor een plaats in de hemel zouden kunnen verdienen, daar hebben we niks mee te maken. Maar men heeft, in plaats dat men is teruggegaan, dat Knog is teruggegaan, en dat mensen die de alverzoeningsleer van Knog volgen, terug durven gaan om dat uitgangspunt wat ze allemaal nemen, om dat eens te toetsen aan het woord van God, of daar wel alle mensen voor de grote witte troon staan, of dat misschien niet een hele bijzondere groep is, namelijk van afvallige worden gelovige Israëlieten die verleid zijn geworden door het beest, en dus eigenlijk de uitleg van de grote witte troon te houden binnen het Bijbelboek Openbaring en binnen Openbaring 20, bij de eerste opstanding en bij de tweede opstanding. Ja, doordat ze dat als uitgangspunt hebben genomen, dat alle mensen dus voor de grote witte troon staan, en ze ook wel weten dat als je ervan uitgaat dat alle mensen daar staan, dat verreweg de meerderheid niet in het boek des levens staan, dan is de consequentie natuurlijk dat al die mensen geworpen zullen worden in de pool des vuurs, in de tweede dood. En als je dan, ja, de orthodoxie niet wilt volgen, dat de massa van de mensheid daarin wordt geworpen, en dat ze voor eeuwig zullen worden gepijnigd in alle eeuwigheden, zoals de orthodoxie leert, En dan nog wel in de hel. En je zegt, ja, maar dat kan toch zo niet waar wezen. Nee, zo is het ook niet in mijn visie. Maar ik kan best voorstellen dat als je dat uitgangspunt van het grote witte troostlicht niet ter discussie stelt en je neemt dat als uitgangspunt, ja, dat je dan ziet, dat loopt heel slecht voor de mensheid af. En wil je dan toch nog een uitweg daaruit proberen te vinden, en dat heeft Knoch natuurlijk geprobeerd, en dat proberen na hem zoveel andere mensen en terecht, ja, dan kom je ertoe om te trachten dat je zegt, ja, dan moet er toch weer een opstanding mogelijk zijn uit die tweede dood. Dan kom je er als consequentie niet anders toe dan dat te gaan leren. Dan moet er een opstanding uit die tweede dood zijn. Anders is inderdaad die massa, in hun visie dan, die massa in die tweede dood voor eeuwig verloren. En dan ga je natuurlijk leren dat Christus nog niet klaar is op het moment dat daar de overgang is van de oude schepping naar de nieuwe schepping. Dat hij daar niet zijn werk, zijn verlossingswerk, hè, als een volbracht werk overdraagt in de handen van God de Vader. Dan ga je leren dat er nog een extra aion moet geschieden, waar aan het einde van die aion de dood, de tweede dood, als laatste vijand zal worden teniet gedaan. Dat is dan hun oplossing. Maar ja, dat is natuurlijk heel gekunsteld. Ook als je dat wil gaan proberen in te brengen in dat hoofdstuk van Paulus 1 Korinther 15. Want dan zouden we dus in dat hoofdstuk 1 Korinther 15 moeten lezen over die extra aion. En dan zou ook uit 1 Korinther 15 vers 26, en zoek dat nog maar eens op, dan zou uit die tekst moeten blijken dat dit niet is de Adamitische dood, maar dat dit betreft de tweede dood. En 1 Korinther 15 vers 26 staat: de laatste vijand die ontroond wordt is de dood. Ja, dan staat daar niet de laatste vijand die ontroond wordt is de tweede dood. Er staat gewoon de laatste vijand die ontroond wordt is de dood. En we zullen vanmiddag ook zien, als je dat woord dood en het woord sterven in het Grieks in heel 1 Korinther 15 continu gaat opzoeken, en die woorden komen verschillende malen voor, en je gaat je steeds afvragen, heeft het daarmee te maken met de tweede dood? Nee, het geen enkele keer heeft dat sterven of dat woord dood te maken met de tweede dood. Maar ga dus iets inbrengen in 1 Korinther 15 wat geheel vreemd zou zijn. Maar stel dat het toch die tweede dood zou zijn, hier in vers 26, dan zou toch in 1 Korinther 15 iets moeten staan dat er een opstanding uit die tweede dood is. Of zou er ergens in de Korinthebrief, of zelfs ergens in heel de Bijbel, er sprake moeten zijn dat er sprake is van een opstanding uit de tweede dood. Nou, daarvan is geen tekst in de Bijbel te vinden. En verder zou je dan ook ergens moeten lezen dat er een goel is, een losser is, die uit de tweede dood verlost, die zelf de tweede dood heeft ondergaan. En uit die tweede dood overwonnen heeft ofzo. Dat is niet zo, die vind je niet. Er is geen losser voor die tweede dood. Er komt er juist achter, in de Bijbel, als je het woord losser, en dat hebben we uitgebreid gedaan in het verleden, gaat controleren in Gods woord, dat dat losserschap juist is voor de mens. In de eerste plaats voor de mens. In de eerste plaats voor de gelovigen, maar ook voor de ongelovige mens. En er staat heel duidelijk in de Bijbel dat Christus zich over, als er over zijn losserschap wordt gesproken, dat hij zich over de engelen zich niet ontfermt. En dat het niet, die schepselen niet in zijn losserschap, in die zin zoals de mens, zijn betrokken. Waarom? Omdat Adam en Eva in hun zuigelingenstaat, in hun onmondige staat, verleid werden. Engelen niet, de andere schepselen niet, die hebben een hele duidelijke keus gemaakt. En ook engelen die gevallen zijn, dat ze Satan zijn nagevolgd en al reeds deels geoordeeld zijn en ontlichaamd zijn, demonen zijn, en soms opgesloten zijn, al in die put des afgronds, en deels soms ook op aarde zijn. Ja, daar weten we van dat de Bijbel zegt dat ze in God geloven zonder meer, maar dat ze sidderen, dat zij bevreesd zijn voor het oordeel wat die Zoon des Mensen over hen zal uitoefenen. Goed, ik wil beginnen om, als je naar dit gedeelte kijkt van 1 Korinthe 15, wat zo geliefd is bij de aanhangers van de alverzoeningsleer, dat men moet beseffen dat deze brief geschreven is aan de gemeente van Korinthe. Wat was het geestelijke niveau van de gemeente van Korinthe? Het niveau van de gemeente van Korinthe was eigenlijk beneden peil. Het was niet best. Als je ze geestelijk zou moeten beoordelen, was het niet best. Paulus zegt eigenlijk, Korintiërs, ik kan mijn boodschap over die hemelse roeping enzovoort, kan ik eigenlijk amper aan jullie kwijt. Want dat waren ze nog steeds. Hij zegt, jullie zijn nog steeds geestelijke baby's in de wieg. Waar zegt hij dat? Hij zegt in het derde hoofdstuk. Zoek er maar eens op. 1 Korinthe 3. Er staat in vers 1. En ik, broeders, kom niet tot u spreken als tot geestelijke mensen, maar slechts als tot vleeselijke, nog onmondige, zuigelingen, baby's in Christus. Melk heb ik u gegeven, geen vast voedsel, want dat kunt gij nog niet verdragen. Ja, dat kunt gij ook nu nog niet, want gij zijt nog vleeselijk. Want als er onder u nijd en twist is, zijt gij dan niet vleeselijk en leeft gij niet als onveranderde mensen? Dat waren geestelijke baby's, zegt Paulus hier. Paulus kon zijn boodschap niet kwijt. En heel het hoofdstuk daarvoor heeft hij het daarover. Dat hij komt met wijsheid Gods, maar dat hij die wijsheid Gods aan hen niet kwijt kan. Laten we één ding met elkaar vaststellen, broeders en zusters. Is deze Korinthebrief vast voedsel? Nee. Nee. Paulus kon zijn boodschap niet kwijt. En hij kan hem ook nu nog niet kwijt. Wat is dit hier in 1 Korinthe? Die hele Korinthebrief is melk. Niks anders. Het is melk. Melk geschikt voor de geestelijke baby. De geestelijke onmondige in het geloof. Maar de uitleg die in de alverzoeningsleer aan 1 Korinthe 15 vers 23 tot 28 wordt gegeven, maakt van dat gedeelte dat het een lering wordt, jongens. Dat is geen melk meer, maar dat zou zeer zware kost zijn. Geen melk, maar boerenkool met borst. Nou, dat geeft al aan dat men hier met deze teksten in dit gedeelte, dat men daar dingen in gaat zoeken en dingen in gaan lezen die er niet in staan en die Paulus niet bedoelde en die de Korintiërs ook nooit zo begrepen hebben. Want het waren maar baby's, hoor. En Paulus heeft echt niet over hun hoofden heen gesproken. Wat was dan het eenvoudige toekomstbeeld wat de Korintiërs hadden op grond van de profetische geschriften en waar ze als baby's in het geloof als ware mee verder konden en waar Paulus een beetje op aansluit? Nou, dat is dat Christus, dat is algemeen bekend, Christus zou spoedig komen. En wanneer zou die komen? Nou, bij de laatste bazuin. Hey, wat zou die doen als Christus zou komen? Nou, dat wisten ze ook, want de Korinthische gemeente bestond voor een zeer groot gedeelte uit Joden. En ze wisten dat als Christus zou komen, dan zou hij het koninkrijk op aarde voor Israël oprichten. En dan zou vanuit Jeruzalem, volgens Jesaja, de wet uitgaan over deze aarde. En Israël als natie zou aan de spits der natie staan. Nou, dat stond hem wel voor hun ogen. En verder dan zou Christus gaan regeren, de wedergekomen Christus. En Christus zou op een gegeven ogenblik klaar zijn met regeren. Dan zouden alle volkeren onderworpen zijn. En dan zou hij dat koningschap aan God de Vader overgeven. En dan zou er een nieuwe schepping komen. De oude schepping zou dan voorbij gaan. Dat was bekend uit het Oude Testament, bekend ook uit de brieven die de andere apostelen schreven. En Paulus houdt het vast, die treedt eigenlijk amper buiten de grenzen van deze toekomstverwachting op grond van het Oude Testament en van de andere apostelen. Hij wil een eigen boodschap. Hij heeft een boodschap die verder reikt in de handeling. Hij heeft een boodschap die verder reikt, die reikt naar de roeping van die gemeente van rechtvaardigen. Hè? Die hemelsroeping met een hemelse hoop. En langzamerhand in die Korinthebrief probeert hij eigenlijk hen van die, ja, van dat aardse een beetje af te brengen. Hè? Want ze waren zo bezig met het aardse. En met aardse zegeningen. En met die krachten van de toekomende eeuw, van de toekomende aion, die aan Israël vastzaten. Met die gaven der talen. Hun hele dienst ging daarmee op zondags. Het was allemaal praten door elkaar en de een kon niet wachten voor de ander. En men was bezig met genezingen. En al dat soort aardse zegeningen stonden maar op de voorgrond. En ik hoef de EO, sorry dat ik het zeg, ik hoef de EO maar aan te doen. En de aardse zegeningen bij al die gelovigen staan maar op de voorgrond, ook vandaag. Het is niks anders. Daarom kan je zo moeilijk je boodschap kwijt. Ook Paulus zou vandaag de dag zeggen, ja, ik kan mijn boodschap zo moeilijk aan de christenen kwijt van vandaag. Want ze zitten maar met die aardse zegening. En dan gaat hij vertellen, joh, al sprak ik de taal der engelen en ik had de liefde niet. Ik was een klinkende symbool, joh. En dan gaat hij ook nog vertellen over die profetie en al die talen en al dat moois van aardse zegeningen. Joh, zegt hij, dat zal allemaal ophouden hoor. Dat verdwijnt allemaal. Maar één ding blijft, dat is geloof, hoop en liefde. Dat is 1 Korinthe 13. Ja. Zo probeert hij ze als het ware te bewegen dat het niet om die aardse roeping zozeer gaat, maar dat hij een boodschap heeft, dat hij met wijsheid God spreekt, zoals in 1 Korinthe 2 helemaal uitlegt. Dat hij een boodschap gaat kwijt. Ja. En in 1 Korinthe 5, als hij dan op de hoop die ze hebben als gemeente, als hij daar dan opkomt, op het onderwerp, dan probeert hij zo langzamerhand te laten zien, hè, dat bij die komst van Christus zij een aparte groep vormen, hè, dat zij de Here tegemoet zullen gaan, ook in de lucht, zoals hij ook later aan de Thessalonicenzen openbaart. Ja, wat Paulus moet doen in Korinthe is steeds verkeerde leringen, misvattingen, rechtzetten. Verkeerde leringen als het ware corrigeren die sommigen in de gemeente van Korinthe gingen leren. En dat lees je ook in 1 Korinthe 15. Want als je naar 1 Korinthe 15 gaat, dan moet je eerst in de eerste verse, vers 1 tot en met vers 10, nog eens uitgebreid voor de Korinthische gelovigen laten zien dat Christus echt is opgestaan ten derde dagen. En dat hij is verschenen aan die en aan die en aan die en aan die. En hij stond een hele waslijst op en hij zegt erbij, en controleer het maar. Hij is aan hen allemaal verschenen en als laatste is hij ook al verschenen aan mij. Hij onderstreept dat Christus echt is opgestaan. En dat het ook fundamenteel is. Dat het ook heel belangrijk is dat Christus opgestaan. En dan zegt hij in vers 12. Indien nu van Christus gepredikt wordt, dat hij uit de doden is opgewekt. Hoe komen sommigen onder u ertoe te zeggen dat er geen opstanding der doden is? Hoe haal je het in je hoofd? Maar dat dachten ze en dat predikten ze. Sommigen in die gemeente van Korinthe die leerden dat er is helemaal geen opstanding der doden. Er is helemaal geen opstanding. En zo behandelt hij hier misvattingen. In 1 Korinthe 15. Hoe komen sommigen er onder u te zeggen dat er geen opstanding der doden is? Dat is één vraag. En die tweede vraag die hij behandelt, die vind je in vers 35. En ze hebben best wel die pericoop bij mij in mijn Bijbel goed gekozen. Vers 35. Want ook daar lees ik weer over een hoe. En voor mij, als u gewend bent in uw Bijbel wat onderstrepen, zou je kunnen zeggen, best wel bij vers 12, het woordje hoe komen sommigen onder u te zeggen dat er geen opstanding is. Dan zeg je een streepje onder dat hoe. En in vers 35 kun je ook een streepje zetten onder het woord hoe. Want er staat, maar zal iemand zeggen, heb je zo'n tegenspreker die niet gelooft dat er een opstanding der doden is. Maar zal iemand zeggen, hoe worden de doden opgewekt? Weer een hoe, een tweede hoe. En met wat voor lichaam komen zij? Nou, dan moet je... En Paulus pakt ze hard aan, want hij zegt gelijk, dwaas. Ik moest tegenwoordig zeggen tegen gelovigen, dwaas, als antwoord. Staan ze gelijk op de achterste benen. Nou, ik denk in de Korinthische gemeente ook wel hoor, dat ze dat lazen. Dwaas, want gij zelf zaait, wordt niet levend of het moet gestorven zijn. Nou, dan komt hij met die voorbeeld van de graankorrel. Hè. Je ziet dat Paulus dus hier in 1 Korinthe 15... die verkeerde leringen probeert te weerleggen. En dat hij verder laat zien door middel van een openbaring wat er zal gebeuren met hen, en in het bijzonder met de levenden, als Christus komt. En dat doet hij in vers 50 en 52, waar staat... En het gaat over de Korinthische gelovigen. Maar allen zullen wij, of laat maar 51 beginnen, zie ik deel uw geheimenis mede. Allen zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen wij veranderd worden in een ondeelbaar ogenblik bij de laatste bazuin. Want de bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden. En dus Christus ook inderdaad in hun dagen was wedergekomen en zij net zoals Paulus nog leefde. Dan waren zij inderdaad veranderd in een ondeelbaar ogenblik, bij die laatste bazuin, bij de zevende. En waren ze de Here tegemoet gegaan in de lucht, samen met de doden, die onvergankelijk zouden worden opgewekt. Zo komt hij meer bij de roeping en de hoop van die gemeente verrechtvaardigen. Hij tikt het hier even aan, hij wil ze er naartoe hebben. 1 Korinthe 15. Moet dus een hoofdstuk zijn, wat heel simpel voor de Korinthische gelover is om te volgen. Het thema is dus de opstanding der doden. De opstanding van alle doden. Van iedereen uiteindelijk. En sommigen waren er in die gemeente en die zeiden, er is geen opstanding der doden. Vermoedelijk had dat misschien een achtergrond van de Sadduceeën. En u weet wel dat die secte der Sadduceeën, die leerde dat ook. Dat er geen opstanding der doden was. En misschien had dat invloed hier gehad in de gemeente van Korinthe. Echter, dat weten we niet. Er zijn echter sommigen die dat leren. En dat is hier het thema. En wat gaat Paulus dan leren? Laten we eens meelezen. Gewoon vanaf vers 12. Indien nu van Christus gepredikt wordt, dat hij uit de doden is opgewekt, hoe komen sommigen onder u ertoe te zeggen dat er geen opstanding der doden is? Indien er geen opstanding der doden is, tja, dan is Christus ook niet opgewekt. En indien Christus niet is opgewekt, dan is immers onze prediking zonder inhoud. En zonder inhoud is ook uw geloof. Dan blijken wij ook valse getuigen van God te zijn. Want dan hebben wij tegen God ingetuigd dat hij Christus opgewekt heeft die hij toch niet heeft opgewekt, indien er geen doden opgewekt worden. Immers, indien er geen doden opgewekt worden,
dan is Christus ook niet opgewekt. En indien Christus niet is opgewekt, dan is uw geloof zonder vrucht. En dan zijt gij nog in uw zonde. Dan zijn ook zij die in Christus ontslapen zijn, de overige Korinthische geloven die al ontslapen zijn, gestorven zijn, verloren. Indien wij alleen voor dit leven onze hoop op Christus gebouwd hebben, zijn wij de beklagenswaardigste van alle mensen. Wat zeg je dus eventjes? Want Paulus kan nog leuk redeneren, hè? Echt Paulus. Hij zegt hier eigenlijk, is er geen opstanding der doden? Nou, dan is Christus ook niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, tja, dan is onze prediking zonder inhoud. Dan is zonder inhoud ons geloof. Dan zijn we ook valse getuigen van God. Want dan beweren wij, en dat prediken wij, dat Christus is opgewekt, terwijl God hem helemaal niet heeft opgewekt. Dan is ons geloof ook zonder vrucht. Dan heeft ons geloof helemaal geen zin. Zijn we nog in onze zonde? Dan zeggen we dat we van de zonde zijn verlost, maar we zijn nog in onze zonde. We maken ons blij met een dode mus. Dan zijn ook zij die in Christus ontslapen zijn, zij die gestorven zijn, in dat geloof. Ja, wel leuk dat ze in dat geloof gestorven zijn, maar die zijn gewoon verloren. Die denken wel dat ze ooit zullen opstaan. Nou, die staan nooit op hoor. Ja, dan zijn wij de beklagenswaardigste van alle mensen. Want we hebben een valse hoop. En heel ons leven jagen we dan een valse hoop na op Christus, die Christus niet waar kan maken. Want hij is nog alleen zelf opgewekt. Kun je dat volgen? Hij zegt dus, als heel veel van nodig is, dan is Christus niet opgewekt. En als Christus niet opgewekt, dan. Hij laat ze de consequenties zien. Van als je beweert dat er geen opstanding ter doden is. Dan gaat hij verder. Lees vers 20 tot 23. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden, als eersteling van hen die ontslapen zijn. Want terwijl de dood er is door een mens, is ook de opstanding der doden door een mens. Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Maar ieder in zijn eigen rangorde. Christus als eersteling, vervolgens die van Christus zijn, bij zijn komst, daarna het einde. Christus noemt hij hier tweemaal Christus als eersteling. Stel nou, u bent zo'n Korinthische gelovige. En u hoort dit. Tot tweemaal toe, want er staat in vers 20. Christus is opgewekt uit de doden als eersteling van hen. En ook nog in vers 23. Maar ieder in zijn eigen rangorde, Christus als eersteling. Wat is het voor een term? Eersteling. Nou, die Joden in de Korinthische gemeente wisten wel waar Paulus het over had. Maar als je over de eersteling spreekt, waar heb je het dan over? Heb je het over de eerstelingsscharf? Over de eerstelingsschoof? Die de boer, de Joodse boer van zijn land haalde. En dat schoofje, die eerstelingen, die aren, die bij elkaar gehaald hadden, die rijp waren van zijn akker. Nou ja goed, die bracht hij naar de tempel toe. En bij het feest der eerstelingen hief dan de priester dat schoofje op en neer als een hefoffer voor de Heer. Zo werd dat feest van de eersteling gevierd. Is daar een term? Komen we ooit het woord eersteling tegen in de gevangenisbrieven van Paulus, in de brieven die Paulus aan ons geschreven heeft? Nou, dan kun je vergeefs gaan zoeken naar het woord eersteling. Eersteling komt helemaal niet voor. Maar wat is die eersteling, of liever gezegd, waar is die eersteling een bode van? Nou, het was het eerste schoofje aren, kooraren, wat van de akker was gehaald. En waar was dat eerste schoofje een voorbode van? Van de grote oogst. En inderdaad, als je een paar weken ging wachten, kwamen al die andere kooraren op. En werden ook allemaal rijp. En ja, dan was er niet hier en daar een
eentje plukken. Nee, dan was het volledig maaien. De grote oogst. En wie is de eersteling hier? Nou, staat erbij. Die eersteling is, die is Christus. Hij is de eersteling uit de doden. En hij is een voorbode van die grote oogst. Welke grote oogst? De opstanding der doden. Let erop, hier in dit gedeelte gaat het niet over die opstanding uit de doden, maar steeds over de opstanding der doden. En die grote oogst die komt. En wie staan dan als eerste op bij die grote oogst? Nou, hier die Korinthische gelovigen die in Christus zijn ontslapen. Die staan als eerste op. En daar houdt Paulus het ook alleen maar bij hier in 1 Korinthe 15. In vers 20 gaat hij dus specifiek in op die opwekking van die gestorven, ontslapen Korinthische gelovigen. Als hij zegt, maar nu Christus is opgewekt uit de doden, als eersteling van hen, en zij zijn die oogst, die ontslapen zijn. Want terwijl de dood er is door een mens, is ook de opstanding der doden, dat geeft niet algemeen. Hè? Want terwijl de dood is door een mens, namelijk door Adam, is ook de opstanding der doden, in het algemeen, door een mens, dat is Christus, de tweede Adam. Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Het heeft het over alle mensen. Maar daarna keert hij weer terug tot zijn thema, specifiek over de Korinthische gelovigen, maar ieder in zijn eigen rangorde. Christus als eersteling, vervolgens die van Christus zijn, bij zijn komst. Daarna het einde. De oogst, daar zit dus een rangorde in. Een volgorde in. Die oogst die bestaat straks niet alleen uit de opstanding der doden, helemaal aan het eind. Maar wat gaat aan die opstanding der doden vooraf? Maar eerst nog drie aparte vooropstandingen. Drie aparte uitopstandingen. De uitopstanding van de gemeente, het lichaam van Christus, die met Christus verschijnt in heerlijkheid. De uitopstanding van de gemeente van rechtvaardigen, waar Christus zich aan openbaart, die de Heer ook tegemoet gaan in de lucht. En de gemeente van Israël, waarvoor Christus wederkomt op aarde en die hem zullen zien. Als je naar de oogst kijkt, dan bestaat eigenlijk de oogst uit drie delen. Altijd. Je hebt eerst de eersteling onder Israël, bij de Joodse boer. Eerst de eersteling die verzameld wordt. Daarna heb je de grote oogst. En uiteindelijk heb je nog de nalezing, wordt dat genoemd. En misschien weet u nog wel dat die nalezing is dat als de maaiers over de akker zijn geweest, dan zijn er toch nog korenaren die op de akker achterblijven. En de nalezing is dat achter de maaiers aan, daar nog vaak armen zijn. Die bieden de boeren toe op het veld als de oogst was binnengehaald. En die armen die komen dan toch nog zoeken. En als je goed zocht, dan kon je ook nog een schoofje aren, zo'n garf, bij elkaar krijgen. En kon je ook nog dorsen en had je ook nog broodspannen. En dat was dan gratis. Daarom bestond altijd de oogst in drie delen. De eerstelingen, die de eerste rijp waren, die waren de rest vooruit. En die werden gemaaid. Daarna de grote oogst, de algemene oogst. De maaiers die gingen, die haalden dan de oogst binnen. En daarna, als die oogst voorbij was, nog de nalezing. En zo is het in het groot ook. De eersteling is Christus. De grote oogst bestaat uit de opstanding der doden. En als je naar die opstanding van alle dode mensen kijkt, waartoe wij ook behoren als we versterven, dan zie je daar een groep of groepen in die een aparte opstanding meemaken. Die gemeente lichaam van Christus, die gemeente van rechtvaardigen, die gemeente van Israël. Maar daarnaast ook staan allen op ook zij die geen deel hebben aan die specifieke roeping. En dan volgt een nalezing. Wanneer is de nalezing? De nalezing is helemaal het eind. Als de 1000 jaar om zijn. Voor die grote witte troon. Dat is die tweede opstanding. Die daar is. De nalezing. Goed. Als je kijkt naar die algemene opstanding. Dan staat er in vers 22. Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus alle levend gemaakt worden. In de grondtekst staat daar, zo zullen ook in de Christus allen levend gemaakt worden. Het is terecht als iemand zou opmerken dat ongelovigen niet in Christus ontslapen. Dat klopt, die sterven in Adam. En die worden ook in de Christus, in de persoon van Christus, dat doet de persoon van Christus, allen levend gemaakt. Dat woordje de laat helaas de MBG-vertaling weg, maar staat wel in de grondtekst. Totaal zijn er 6 teksten in het Nieuwe Testament waar er eigenlijk staat de Christus. En waar helaas men het weglaat. Dus niet alleen zo in 1 Korinthe 15 vers 22, maar ook in 2 Korinthe 2. Kijk maar eens in 2 Korinthe 2. Vers 14. Daar staat eigenlijk, maar God zij gedankt, die ons te alle tijden in de Christus doet zegevieren. En de reuk van zijn kennis allerwegen door ons verspreidt. Want we zijn voor God een geur van Christus. Onder hen die gered worden en onder hen die verloren gaan. Ja. Maar Gode zij gedankt die ons ten alle tijden in de Christus, in de persoon wordt er bedoeld, de persoon van Christus, dat wordt met het woordje de, dit wordt de aangewezen, doet zegevieren. Ja. En de reuk van zijn kennis verspreiden wij. Ook zo in Efeze wordt tot 4 keer toe ons de aandacht op de persoon van Christus gewezen. In Efeze 1 vers 10. In Efeze 1 vers 10. Daar staat. Om ter voorbereiding. Beter vertaald. Om in de bedeling. Van de volheid der tijden. Al wat in de hemelen en op de aarde is. Onder één hoofd. Dat is de Christus. Samen te vatten. En ook in vers 12 staat het er. Opdat wij zouden zijn tot lof zijner heerlijkheid, wij die reeds tevoren onze hoop op de Christus, de persoon van Christus, hadden gebouwd. Zo ook in vers 20 van Efeze 1. Naar de werking van de sterkte zijner macht, die hij gevrocht heeft in de Christus, in de persoon van Christus, door hem uit de doden op te wekken en hem te zetten aan zijn rechterhand in de hemelse gewesten, boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genoemd wordt. Dus ook nog in Efeze 3 vers 4. Efeze 3 vers 4. Daarna kunt gij, of gelijk ik boven het kort daarvan schreef, dat is Efeze 1 en 2. Daarna kunt gij bij het lezen uw begrip vormen van mijn inzicht in het geheimenis van de Christus. De persoon van Christus. Onderstreept hij dus dat hij daar inzicht in heeft. Het gaat hier steeds over de Christus. Zo ook in 1 Korinthe 15. En onze aandacht wordt dus gevestigd op de persoon van Christus. Is de persoon van Christus die het hier doet. Die hier dus allen levend maakt. Verder moeten we ook aandacht aan schenken. Dat er staat. Maar ieder in zijn eigen rangorde. Christus als eersteling, vervolgens die van Christus zijn bij zijn komst. Wat voor woord wordt hier gebruikt voor komst? Het woord parousia, inderdaad. Parousia. En parousia, waar wordt dat nooit gebruikt, dat woord parousia? Paulus gebruikt het nooit in zijn gevangenisbrieven, in de brieven die hij aan ons heeft gericht. Daar spreekt hij niet meer over de parousia, daar spreekt hij alleen maar over de epiphyneia, over de verschijning van Christus, niet over zijn komst. En we kunnen wel zeggen, ja, dat maakt allemaal niet uit, ja, dat maakt wel uit. Maar het gaat hier over de parousia. En wat betekent het woord parousia? Betekent het woord komst? Nee, niet helemaal. Wat was parousia? Het was wel het komen van iemand, maar het was eigenlijk, zoals hier gezegd wordt ook al, de aanwezigheid van iemand. De parousia is dus het komen van Christus en het aanwezig zijn van Christus. Hoe lang duurt die parousia van Christus? Als er staat, maar ieder in zijn eigen rangorde Christus als eersteling, vervolgens die van Christus zijn, bij zijn komst. Als die komt, hoe lang duurt die komst van Christus? Dat komen en het aanwezig zijn van Christus op aarde. Hoe lang duurt dat? Dat duurt 1000 jaar. En daarna is het einde. Na de 1000 jaar. Na zijn parousia. Na zijn komst en aanwezigheid op aarde. Kun je het volgen in die tekst? Dus dat betekent ook het einde. Wanneer komt het einde? De telos. Wanneer komt die telos? Wanneer komt het einde? Wat betekent het woord telos? Het woord telos betekent altijd dat het doel wordt bereikt. Het doel. Het wijst op het doel. En wat is het doel? Wat is het einde? Het doel, dat is dat hij het koningschap volbracht heeft, dat alles hem onderworpen is en hij alles weer overdraagt aan God, hè? Aan God de Vader, dat is het einde. En wanneer bereikt hij dat einde? Aan het einde van zijn parousia, aan het einde van zijn komen en aanwezig zijn op aarde 1000 jaar lang. Alverdoeners lezen in dat woord einde, het woord voleinding. De voleinding der eeuwen, zeggen, kijk, dat is een aparte aion. Nou, u kunt vergeefs gaan zoeken naar het woord voleinding der eeuwen. Dat staat hier nergens in 1 Korinther 15, de voleinding der eeuwen. Daar komen ze altijd mee aan, maar dat staat er niet. Het woord telos is einde, het doel wordt bereikt. Wat voor doel? Dat hij zijn lossenschap heeft vervuld. Dat hij heeft geheerst en geregeerd over de hele schepping met zijn 3 geadopteerde zonen. En dat hij zeer, zeer velen van de mensheid heeft bereikt en tot wedergeboorte zijn gebracht. En dat ze dus onder zijn leiding, dat je gerust kan overstappen van de oude schepping naar de nieuwe. Ja. Staat ook achter, hè? En daarna het einde. Wanneer hij het koningschap aan God de Vader overdraagt, wanneer hij alle heerschappij, alle macht en kracht ontroond zal hebben. Want hij moet als koning heersen, hè, die 1000 jaren lang, totdat hij al zijn vijanden onder zijn voeten gelegd heeft. Dat hij zo 1000 jaar heeft geregeerd. En al zijn vijanden zijn gezet tot een voetbank zijner voeten. En hij alle macht en kracht en heerschappij teniet heeft gedaan, want dat is eigenlijk het woord ontronen, teniet doen. Wat doet hij dan? Nou, dan wordt als de laatste vijand, wie wordt dan ontroond, wie wordt dan teniet gedaan? De dood. Welke dood? Ja, de adamitische dood. En hoe wordt die dood teniet gedaan? Nou, dat weten we. Die dood wordt teniet gedaan in openbaring door die dood te werpen in de poel des vuurs, dat staat. En de dood en het graf werden geworpen in de poel des vuurs, dat is de tweede dood. Openbaringen 20 vers 14. Zo wordt die dood er niet gedaan. Maar mogen we dat inbrengen, die tekst, Openbaringen 20 vers 14, hier in 1 Korinther 15? Nee, niet doen. Niet doen. Hoe wordt de dood er niet gedaan? Hoe wordt de dood er niet gedaan voor ons? Hoe wordt mijn dood er niet gedaan straks? Als ik opsta. Als die Korinthische gelovigen opstaan. Als heel die mensheid opstaat. Christus als eersteling, vervolgens die van Christus zijn bij zijn komst. En ook allen die in Adam sterven, die zullen in de Christus alle levend gemaakt worden. En is dan de dood overwonnen? Nee, nog niet, want dan hebben we de eerstelingen gehad, dan hebben we de grote oogst gehad, dan moeten we nog wachten op de nalezing. En als de nalezing is geweest, dan is heel dat graf in feite leeg. Allen die in Adam zijn gestorven, zijn dan opgestaan. En op dat moment kan je zeggen, dat laatste vijand die ontroond wordt, is de dood. Die dood is dus de adamitische dood. Niet de tweede dood. En dat zal ik u laten zien aan de hand van de structuur. Ik ga u wat uitdelen. Het koffertje gaat even open. En u ziet hier de structuur van 1 Korinthe 15. En die structuur van 1 Korinthe 15, die heb ik niet van mezelf hoor. Die heeft Charles Wells een keer opgeschreven, jaren geleden. En ik heb hem uit het Engels vertaald. En hij laat ook zien dat in die eerste 11 versen, dat daar het bewijs van de opstanding van Christus onderstreept wordt. En ook de belangrijkheid daarvan. En dat hij daarna dus, Paulus, die twee vragen gaat beantwoorden. Als u kijkt naar beide A's, dan staat er in vers 12 dus het feit van de opstanding. Hoe? Hoe is dat mogelijk? Het feit van de opstanding. En dat geeft Paulus toe. In vers 12 tot en met vers 34. En daarna krijg je het hele wat daar parallel aan loopt. De wijze van de opstanding. Hoe? Hoe staan ze dan op? Met wat voor lichaam komen zij? En ook dat loopt van vers 35 tot en met vers 58. Die twee gedeelten, dat is die structuur, die slaan op elkaar. Dat kan je nog veel verder uitdiepen. Wel zie je dat beide gedeeltes, en dat is dan de vers. In het eerste gedeelte van die beantwoording van die vraag hoe, maar dus ook in het tweede gedeelte van die beantwoording van die vraag hoe. In het eerste gedeelte zien wij dat in Adam sterven allen. In Christus worden alle levend gemaakt, maar ieder in zijn eigen rangorde. En in het tweede gedeelte, daar vinden we dat Adam en Christus ook tegenover elkaar worden gezet. Dan is de eerste mens Adam, wordt daar gezet tegenover de laatste Adam. Jezus Christus. Ook allebei de gedeelten eindigen met een oproep. De oproep in vers 34 is: komt dan tot de rechte nuchterheid en zondig niet langer. En de oproep van het tweede gedeelte is: wees dan vastig, onwankelbaar, ten alle tijden overvloedig in het werk des Heeren. Maar wat is ook van belang? Voor ons van belang. Als je vers 26 wil verklaren. De dood teniet gedaan. In onze vertaling vertaald met de dood ontroond. En je vraagt je af. Van, is dat nou de tweede dood of de adamitische dood? Dan krijg je vanuit de structuur gewoon het antwoord. Want de structuur geeft aan in vers 54 dat er weer over diezelfde dood wordt gesproken. Namelijk als die opstanding plaatsvindt. Dan staat er, de dood is verzwolgen in de overwinning. Welke dood is daar verzwolgen in 1 Korinthe 15? Welke dood wordt er niet gedaan voor die Korintiërs in 1 Korinthe 15? De adamitische dood. Wanneer? Als Christus komt. De hele structuur van 1 Korinthe 15 laat zien dat vers 26 de adamitische dood betreft. En als je daar opeens van gaat maken, de tweede dood, ja, dan breng je iets in 1 Korinthe 15, wat er heel vreemd aan is. En wat er ook helemaal niet in past. Verzie je vaak de structuur van bijbelgedeelten. Help ons altijd met de verklaring van de teksten. Vaak wordt zo'n tekst, als je de structuur bestudeert, een eindje verderop komt, wordt zo'n tekst toegelicht. En verder uitgediept en uitgelegd. Dat doet Paulus hier ook. Je kan nog heel veel parallellen trekken tussen dat eerste gedeelte vers 12 tot 34, en het tweede gedeelte, vers 35 tot 58. Die twee gedeelten lopen parallel aan elkaar. Hoe geschiedt dat onder andere? Bijvoorbeeld, je ziet daar dat ieder mens in het eerste gedeelte in zijn eigen rangorde wordt opgewekt. Maar de nadere uitleg volgt in vers 36 tot en met 44, waar er gesproken wordt over de hemelse en de aardse lichaam, dat daar verschil tussen zit, dat er een rangorde in zit, en die rangorde zelfs verder gaat, dat er een verschil is in glans, als je naar het absoluut lichaam kijkt. En het toont dus dat iedere mens in de opstanding zal opstaan in zijn eigen rangorde en volgorde. In het eerste gedeelte wordt er gesproken over Adam en Christus. Maar een nadere uitleg wordt ons gegeven in vers 45 tot en met vers 49. Waar de nader wordt ingegaan op de relatie van Adam ten aanzien van Christus als we kijken naar de opstanding. De eerste Adam werd een levende ziel. De laatste Adam, zegt daar Paulus, is een levendmakende geest. De eerste Adam, de eerste mens, zegt hij, is uit de aarde aards. Maar de tweede mens is uit de hemel. Je ziet daar een beeld van het stoffelijke tegenover het beeld van het hemelse. En zo ook als je kijkt naar dat onderwerp van de vernietiging van de laatste vijand voor de mens, de dood, want dat heeft alleen maar te maken in feite, wij alleen maar te maken met die dood, dat is onze laatste vijand, dan volgt een nadere uitleg in vers 51 tot 57. Als je dat ziet voor de Corinthische gelovigen, dat de doden onvergankelijk zullen worden opgewekt. En dan lees je die geweldige verse, en laten we dat maar lezen uit 1 Corinthië 15 zelf, in vers 54. En het zal wel waarheid worden voor die Corinthische gelovigen. En zodra dit vergankelijke onvergankelijkheid aangedaan heeft, en het sterfelijke onsterfelijkheid aangedaan heeft, zal het woord werkelijkheid worden dat geschreven is: de dood is verzwolgen in de overwinning. Dood, waar is uw overwinning? Dood, waar is uw prikkel? Welke dood is dat? De tweede dood? Nee, natuurlijk niet. Dat is de adamitische dood. Als je naar de structuur kijkt van heel 1 Korinthe 15, verklaart dus dit gedeelte, verklaart dat onttronen, dat te niet doen van vers 26, de laatste vijand die onttroond wordt, is de dood. De adamitische dood. En daar kan je onmogelijk van gaan maken dat dat de tweede dood is. Goed. Als we dus zien, en we hebben deze keer stilgestaan bij dat gedeelte wat wij misschien na vers 26, doordat wij geen Grieks kennen, dat we misschien daar de draad kwijtraken. Maar de laatste keer hebben we gezien dat daar in de Bijbel onderscheid wordt gemaakt, weet u nog wel, tussen tafanta en panta. En als je eenmaal dat ziet, dan is dat gedeelte van vanaf vers 26 tot 28 helemaal geen moeilijk gedeelte meer. Want wat zegt daar Paulus? Daar Paulus zegt, hij gaat eerst 1000 jaar lang regeren, al zijn vijanden, die onderwerpt hij. En als hij dan alles onderworpen heeft, wie is dan nog niet onderworpen? Nou, dan is hij zelf nog niet onderworpen. Aan wie? Aan God de Vader. En wat doet hij dan aan het eind? Nou, dan onderwerpt hij zichzelf ook nog aan God de Vader met alles wat hij zelf onderworpen heeft. Zodat God kan zijn, alles en in allen. Dan zeg ik het maar heel simpel met mijn eigen woorden. Maar dat zegt hij eigenlijk. En laat het nog maar eens lezen. De laatste vijand die ontroond wordt is de dood. De adamitische dood. Want alles, en er staat panta, heeft hij aan zijn voeten onderworpen. Maar wanneer hij zegt, wanneer Christus zegt dat alles panta onderworpen is, is blijkbaar hij, Christus zelf, uitgezonderd. Die hem, tapanta, alles onderworpen heeft. Wanneer tapanta, dit alles, hem onderworpen is, zal ook de Zoon zichzelf aan hem onderwerpen. Je ziet, Christus onderwerpt zich dan aan God, die hem, tapanta, alles onderworpen heeft, opdat God zij alles en in allen. En wanneer wordt die staat bereikt dat God zal zijn alles en in allen? Nou, op het moment dat dat einde wordt bereikt, de telos, het doel, wanneer dat komen en aanwezig zijn van Christus op aarde voorbij is aan het eind van 1000 jaar, dan voert hij de oude schepping in een nieuwe schepping. En God zal dan wonen te midden van de kinderen der mensen. Hij zal zijn tabernakel op aarde oprichten. Dus 1 Korinthe 5 onderwijst niets dat verder gaat dan melk. Is dit vast voedsel? Nee. De Korintiërs zouden vast voedsel niet kunnen verdragen. De gebruikte woorden hier, eersteling, parousia, het einde, telos, als een vijanden leggen onder zijn voeten, het te niet doen van de dood, zijn allemaal aspecten van het koninkrijk. En zij behoorden in die tijd tot hetgeen geopenbaard was met betrekking tot de nabije toekomst. En we moeten hier geen zaken introduceren die Paulus hier niet behandelt en die de Korintiërs ook echt niet zouden kunnen begrijpen. De dood in 1 Korinthe 15 is dus de adamitische dood. En kan onmogelijk de tweede dood zijn. Christus wordt hier geplaatst tegenover Adam. Al de kinderen van Adam zijn besloten in de dood. En alle zullen ook besloten zijn in het leven. Vanwege de laatste Adam, de tweede mens. Er zijn ook schepselen die niet in Adam gestorven zijn. U weet dat we wel eens stil hebben gestaan bij die zonen Gods. Die Nephilim, die gevallen engelen. Van Genesis 6, waarvan staat dat zij op aarde voorkwamen, voor de zondvloed, maar ook daarna. En dat zij ingingen bij de dochters der mensen. En dat zij zich kinderen verwekten. En er wordt van gezegd dat dat gibbors zijn. Wordt in het Hebreeuws gebruikt, het woord gibbor. Zijn die in Adam gestorven? Kunnen die gerekend worden dat het Adams geslacht? Nee. Zullen die dus in Christus worden levend gemaakt? Nee. Die behoren daar niet toe. Ja, die uitdrukking in Adam, die term is niet alleen inclusief alle mensen, maar is ook exclusief. Deze dood behelst de dood van alle mensen. En vanuit die dood, die adamitische dood, zullen alle mensen worden verwekt en worden opgewekt. De tweede dood ligt geheel buiten Adam. Satan, wanneer is Satan gevallen? Is Satan gevallen nadat God Adam had geschapen? Want nee, Satan viel voordat Adam en Eva waren geschapen. Satan stierf niet in Adam. En Satan zal ook niet sterven in Adam. Maar daarom zal hij ook niet in Christus worden levend gemaakt. De verlossing en de verzoening betreft continu hen die in Adam sterven. En dat sluit wel Satan en zijn engelen uit. En allen ook die tot zijn slangenzaad kunnen worden gerekend. Satan en zijn engelen zijn niet verbonden met de eerste mens Adam. En zijn ook niet verbonden met de tweede mens, Jezus Christus, de laatste Adam. Daarom is er sprake van universele verzoening in de Bijbel. Nee, er is geen sprake van universele verzoening. En we dienen één ding goed te begrijpen. als de tweede dood. In 1 Korinther 15 vers 26. De adamitische dood blijkt te zijn. Ja, broeders en zusters, dan vervalt daarmee eigenlijk de hele alverzoeningsleer. Want het scharnierpunt waarop de hele alverzoeningsleer van Knoch stoelt, is wel 1 Korinther 15 vers 26. Dat moet volgens hun de tweede dood zijn. Je moet ergens dan leren voor die, volgens die theorie, dat er een bevrijding is uit die poel des vuurs. Een bevrijding is uit die tweede dood. En de hele afdoeningstheorie valt in duigen als je laat zien uit 1 Korinther 5, 26 dat het onmogelijk een tweede dood kan zijn, maar dat het daar gaat over de adamitische dood. Dat baseert men daar wel op, maar dat kan men niet hoog houden. Als je verder hier gaat kijken in 1 Korinther 15, dan gaan we dus in het tweede gedeelte, vanaf vers 35 tot en met 58, gaat het daar over die tweede vraag die daar behandeld wordt, over hoe worden de doden opgewekt? Met wat voor lichaam komen zij? En Paulus laat wel zien dat er verschillende opstandingslichamen mogelijk zijn. Net zoals we heden ten dagen verschillende lichamen kennen. Een vis heeft een heel ander soort lichaam en kan in een hele andere sfeer zich voortbewegen dan wij. Je moet mij niet onderdompelen in water en zeggen, nou Nijs, na 5 minuten moet je nog leven. Dat houdt een mens geen 5 minuten vol. Je moet tegen mij ook niet zeggen, Nijs, we nemen je mee in een vliegtuig en zonder parachute gooien we eruit. Je moet maar leren vliegen onderweg. Dat gaat niet goed. Ook dat hou ik niet vol in die sfeer. Hoewel, een vogel heeft er helemaal geen enkel probleem mee. Dat is juist het mooiste. Een vis daarentegen moet je niet op drogen leggen. Ik weet niet of u van hengelen houdt. Ja, ik zag dat er een of andere beurs is van hengelen in de Martinihal in Groningen. En ze allemaal hengelaars zijn, maar die weten allemaal één ding. Nou, als je vis vangt en je legt hem op bedrogen en je wacht een tijdje, nou, dan gaat het beestje wel heen. Dan is de vis, laat maar zeggen, overleden. Dat houdt niet lang vol. Dus dan zie je, er zijn verschillende lichamen. En zo trekt Paulus dat door naar die opstandingslichamen toe. Ik geloof dus ook dat in die vooropstanding er zal blijken te zijn dat het lichaam wat wij krijgen, omdat wij burgers zijn van een rijk in de hemelen, wij hemelburgers zijn, zal een heel ander opstandingslichaam zijn dan bijvoorbeeld de gemeente van Israël die hier op aarde zal leven. Of die gemeente van Corinthiërs, die de Heer tegemoet gaan in de lucht. Dat lukt ook niet zomaar met zo'n lichaam wat je nu hebt. En ze gaan heus niet met een vliegtuig de Heer tegemoet in de lucht. Ze gaan echt de Heer tegemoet. En ze gaan ook echt die hemelen binnen. En hun is het oordeel over de engelenwereld gegeven. Ja, dan moet je ook in de engelenwereld zijn. Anders kan je dat oordeel over de engelenwereld nooit uitspreken. Nou, zo ziet u dat er verschillende opstandingslichamen mogelijk zijn. Wij zullen er ook één van krijgen. Maar ik hoop dat duidelijk is vandaag. Ik sluit maar af dat de mens die opstaat, in het algemeen, voorlopig, hij wordt alleen maar wederlevend gemaakt. Hij wil geen weer lichaam. Hij kan ze niet weer kennen. Maar hem wordt wel die mogelijkheid gegeven om Christus te leren kennen. Heel uitgebreid. Niemand gaat verloren omdat hij alleen maar uit Adam is geboren. Dankzij de tweede Adam, onze Heer Jezus Christus. Amen.